Uw naam?
Ja, mijn meisjesnaam is Vos, V-O-S, dochter van Tom en Mina. Alle twee heel jong overleden. Ik ben geboren op de Nieuwe Rijn.
Wanneer?
Getrouwd met...
Wanneer bent u geboren? Datum? Geboren datum. Wanneer? Geboortedatum.
3 oktober.
Oh ja, 3 oktober.
3 oktober
1940.
1940,
goed zo.
Ja.
En uw volledige namen zijn, dat is voor de band?
Ja, dat is het gezegd.
Niet
de voornaam.
Janneke, en dat is eigenlijk samengebold van Jansje Jacoba.
Ja.
Zoals de gewoonte was, alle twee de oma's.
Ja.
Jansje en Jacoba.
Ja.
Nou, dat is geworden Janneke, of Jan, of Jans. Ik heb 6 bijnamen.
Ja, nou, mijn vrouw heet ook Janneke, die heeft ook al die bijnamen.
Al die bijnamen.
En die heet ook Jansje.
Nou.
Ja.
Zoals ik al zei, uit een geslacht van ondernemers. Getrouwd met Dick de Rode, derde generatie slager. Hier in Leiden heel bekend. Dat stamt weer af van de oude Dirk. Een fabrieksarbeider van Tieleman en Dros. Dus hij was daar als jonge slager gekomen om vlees uit te benen wat verkocht werd door Tieleman en Dros naar de overzeese gebiedsdelen en met name Indonesië. Dat is dus, ja, op een bepaald moment is dat spaak gelopen. Of we waren Indië kwijtgeraakt, of die export naar Indonesië, die viel stil. In de jaren 30 was dat al. En toen is al die jonge jongens die dus zonder diploma, zonder hobby's bij Tieleman en Dros zijn gaan werken, die zijn uit armoe begonnen in hun huis vlees te verkopen.
In de voorkamer. Tieleman en Dros deed dus ook hun vlees.
Ja, dat waren maaltijden.
Ja.
En alles wat daar niet groeide of verbouwd werd, dat had Tieleman en Dros. Vanuit de arme Leidse wijken werden er bijvoorbeeld heel veel kratten met groenten in de zomer voor de deur gezet bij de mensen. En de mensen gingen tot zitten snijden of doppen. Ja, dat was allemaal, pikten ze natuurlijk ook wel een deel om zelf op te eten. Ja. Maar er ging een groot deel van naar de fabriek.
Ja.
En die blikte dat in voor export.
Ja. Waar zat Tieleman en Dros?
Dat was Tieleman en Dros.
Waar zat hij?
Die zat op de Middelse Gracht, die nog open was. Want er zat ook Zaalberg.
Ja.
En dat was dus precies bij mij om de hoek. Ik woon op een grachtenpand op 79.
Op de Nieuwe Rijn?
Nieuwe Rijn.
Ja, bent u daar ook geboren?
Ja. Dus je kan niet Leidser worden als dat ik ben.
Ja. Maar nog even, hij is dus...
Opa de Rode, Dirk, de oude Dirk. Goed gereformeerd gezin.
Is in de jaren 30 voor zichzelf begonnen. Dus.
Is 32 dacht ik.
Ja.
En het was een vruchtbaar gezin, goed gereformeerd. Net als de katholieken hadden ze 18 kinderen. Er gingen er 4 van dood.
Ja.
Dat was ook normaal.
Ja. En hoe begon hij?
Hij begon gewoon, en omdat de oudste zoon Jan als knulletje van misschien 11, 12, 13 handig met een mes was, begonnen al die kinderen achtereenvolgens te helpen in die slagerij. Ze hadden met z'n 4 1 jasje.
Ja. En waar was het huis van die Dirk de Rode?
Dat was de Siebelstraat 14.
Siebelstraat 14, ja.
Ja. En dat was een woonhuis.
En daar is hij in de voorkamer, zeg maar, begonnen?
Daar is hij in de voorkamer begonnen.
Ja.
En omdat het een hele arme wijk was, ook toen al. Niet nu meer, maar... Toen was het een hele arme wijk. Heeft hij zijn geld eigenlijk verdiend met slachtafvallen. Je had hier een slachthuis op de Pasteurstraat op de hoek bij die singel, Rijnsburger Singel. Ja, ja. Nou, daar werden dus runderen, varkens, geiten, schapen geslacht. En wat de slager, de gerenommeerde slager, niet kon gebruiken, dat was het slachtafval. Dat bestond dus uit hart, lever, zwezerik. Even lachen, want dat is zo wat nu de allerduurste eiwitrijke voeding. Maar dat werd, nou ja, niemand wilde dat. Nieren, al die ja, minderwaardige slachtafvallen. Daar begonnen ze dus leverworsten van te maken. Niet herkenbaar, maar gemalen. En dat werd gerust verkocht. En de mensen aten veel gesmolten vet. Rundvet en reuzel. Kleine stukjes uitbakken. En dan in kommetjes aten de mensen dat. Met aardappelen. En van lieverlee, dat deed ze goed. Hij betaalde ook geen cent aan zijn kinderen. Werd het een klein imperium. En het merkwaardige is dat al die jongetjes, zelfs meisjes, ooit later doorstroomden naar zaken, slagerijen. Er waren er hier zes.
Zes de Rodes?
Ja. Ja, ja. Op de Morsweg, in de Sibelstraat, in de Kruierstraat. Nou, waar ze ook zaten, ook wel buiten Leiden. Toen de mensen volwassen werden en niet meer bij papa en mama woonden, gingen ze dus naar, weet ik het, Voorschoten. En dan begonnen ze ook een slagerij, ja, ja. Want dat konden ze. Ze konden niet zwemmen, ze konden niet fietsen, ja. Maar ze konden een mes hanteren.
Ja. En worst maken.
En dat soort dingen, ja. Min of meer onder dwang.
Ja.
Ja.
En dat vond echt gretig aftrek. En naarmate de telefoon kwam, werden die orders wat luxer. Die mensen die telefoon hadden, die hadden het al beter. Die hadden natuurlijk al een hogere opleiding gevolgd. Die konden wat besteden. En toen werd het eigenlijk wel een kwaliteitszaak.
Vooral aan de Kruierstraat, toch?
Nee.
Of allemaal?
Kruierstraat kwam later in beeld. Okay. Het was allemaal nog in de kooi.
Ja.
En toen Jan, mijn schoonvader, de leeftijd had om uit huis te gaan, toen kon hij bij Mosselman. Dat was een groenteboer op de hoek van het Levendaal. En eigenlijk oorspronkelijk ook in de Kruierstraat pakhuisjes. Groenteboer. Toen kon hij een pakhuisje huren in de Kruierstraat. En daar is Jan toen begonnen. En daar hebben mijn man en ik hem opgevolgd in 1966.
Oké. Okay. Nou, gaan we straks verder met de zaak. Maar dan wil ik nog even horen uw ouders.
Mijn ouders.
Ja.
Opa en oma Vos, dat was een groothandel in primeurs. Er waren dus geen koelingen. En als de oogst van aardbeien, kersen of seizoensvruchten op de veiling kwamen hier, dan was mijn grootvader een man die dan op een verhoging ging staan en dan groenteboeren eigenlijk. Ja, je hebt tegenwoordig veilingen. Je hebt de bloemenveiling, maar je had ook een fruitveiling. En mijn grootvader was met een compagnon Schreuder. De man waar dus alles bijeen kwam op de veiling. En hij was de groothandel in primeurs. Ja?
Primeurs, ik heb het even.
Primeurs, dat zijn dus fruitsoorten hoofdzakelijk. En seizoens aanbod. Dus het houdt een keer op, hè. Nu hebben we kassen. Maar als je vroeger een boerderijtje had en je had aardbeidjes staan of tomaatjes staan, dan was dat een beperkte periode, was dat geschikt voor verkoop.
Ja.
En dat noemden ze primeurs. Hij is nooit echt betrapt op werken. Hij was dus een goede man van te delegeren. Jij dit en jij dat.
Nou, had hij dan ergens ook een pakhuis? Of een
ze hadden daar allemaal pakhuizen. Groenteboeren ook.
Ook daar op het terrein van
de veiling? Op het terrein van de veiling.
Okay.
Ja.
En waar was die veiling?
Het veilingterrein. Ja.
Veilingterrein?
Ja, dat is dus...
Achter bij Station Lammerschans.
Oh, dat is daar.
Ja, Veilingkade heb je daar nog.
Ja,
Frambozenweg en ananas.
Tomatenstraat.
Nou, ja. Voilà. Ja, dat was dus het centrum waar de wijde omgeving inkocht.
Ja. Oh, hij had daar zijn...
negotie.
Ja.
Het is geen Jood, maar het was zijn handel.
Goed. Ja. En dat was opa.
Opa Vos.
Ja.
Maar die heeft het toch wel wat hoog in de bol gehad. Wat ik al zei, hij was een heerser. Vader van 5 kinderen. Mijn vader was daar de oudste zoon van, Tom. En die liet zijn oog vallen op mijn moeder Mina van Loef. En dat vond de familie Vos niet goed genoeg.
Oh ja.
Maar...
Komt vaker voor.
Nou ja, mijn moeder was daarvan de oorzaak. Mijn grootvader van moederskant was dus een man die bij uitgeverij Seidhoff werkte. En in de ogen van opa Vos was dat eigenlijk een mannetje.
Ja.
Dus, nou ja, in ieder geval, dat viel niet leuk.
Maar moeder... wel van het goede geloof?
Geen.
Oh, allebei geen.
Nee.
Oh, dat was in die tijd.
Nou, er was nog wel een takje naar de hervormde kant.
Maar licht.
Maar een felle aversie tegen Roomsen.
Ja.
Mijn grootmoeder noemde dat papen.
Ja.
Nou ja, de ene kant van de familie was dus niet gelovig en de ander had wel iets angstigs met de Nederlandse hervormde kerk.
En de Rodes waren gereformeerd. Want dat zei die.
Die waren gereformeerd. Dat is mijn man zijn kant.
Ja, precies. Ja. Ja, precies. Okay. Ja.
Dus dat was ook nog een dingetje. Toen wij elkaar ontmoetten, was mijn man niet gelovig, maar had wel op de katholieke school gezeten van het Rapenburg. Maar alle nette kinderen uit de binnenstad, ondernemerskinderen, op die katholieke papenschool zat.
Ja, ja.
Daar heeft mijn man ook gezeten.
Ja, ja.
Met de Walenkampen en nou ja.
Ja,
ja,
precies.
Dus toen wij elkaar ontmoetten waren we alle twee zeer jong. Ik was 12 en hij was 14, mijn man. En ik vond het een leuke verschijning en hij kon goed achteruit schaatsen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik, dat vind ik zo'n aantrekkelijk eigenschap. Ik viel wel op hem. Ja, ik ben ruim 50 jaar met die man getrouwd geweest. Ja. Ja.
Even kijken hoor, dus dat was, ja, want we waren bij opa en vader heeft die zaak overgenomen.
Opa de Rode,
ja.
Die had dus reservekinderen die konden werken.
Nee, van uw kant.
Van mijn kant?
Ja.
Oh, opa Vos.
Ja.
Nou, mijn vader die vertrok naar Amsterdam om een vak te leren. En hij kwam dus bij een oom terecht op de Jozef Israëlskade in Amsterdam. En die had daar een goedlopend schoenmakersbedrijf. En daar is mijn vader schoenmaker geworden.
Oké. Okay. In Amsterdam?
In Amsterdam is hij in de leer geweest. Ja. Maar Leiden trok zoveel. Vond hij zo aantrekkelijk. En bovendien, mijn moeder woonde daar. Dus hij is teruggekomen in de jaren 39. Ja. En is een schoenmakerij begonnen. Ook weer volgens goede traditie. In het pand waar die woonde. Nieuwe Rijn 79.
Oh, dat was een schoenmakerij.
Schoenmakerij de Cowboy. Dat was, nou dat zeg je niks. Maar als je 70 bent, heb je dat wel allemaal meegemaakt. Dat een booming business was. Mensen die hadden na de oorlog geen goede schoenen. Er was geen materiaal. Dus mijn vader is met mijn moeder begonnen met het fileren van autobanden, dus de bovenste rubberlaag eraf te halen, en daar zolen en hakken van te maken. Dus eindeloos werden schoenen gerepareerd. En dat was ook eigenlijk de reden dat die zaak explosief groeide.
Waar is de nummer 79 ongeveer? Bij welke zijstraten?
Tussen de Middelste Gracht en de Groenesteeg. Nee, Groenesteeg liep dwars.
Ja.
Dus je had
Nieuwe Rijn. Is
dat Nieuwe Rijn en dan had je Middelste Gracht, Uiterste Gracht, Oranje Gracht. Nou,
dus voor mij is het tussen de Middelste Gracht en de Uiterste Gracht.
Ja.
Ja. Ja. Oh, daar, ja.
Daar met je. Ja.
Maar dat waren open grachten.
Ja, dat waren toen nog open grachten natuurlijk.
En wat ik wel eens lees in boeken over de historie van Leiden, waren die door de fabriek van Zaalberg iedere keer een andere kleur.
Ja,
dat heb ik echt gezien.
Ja. Ja.
Blauw water, geel water, ja. Oranje water.
Ja.
Dat was onvoorstelbaar, zeg ik nu.
Ja. Maar op nummer 79 was dus de schoenmakerij.
Ja, en dat bleek dus na groei van al die arme mensen die hun schoenen maar weer brachten. Maken. Dat was zo uit de hand gelopen dat mijn vader in 48, 50 ging kijken naar een groter pand. Want het was oorspronkelijk een grachtenpand, een woonhuis. En dat is toen, doordat er 17 man werkte.
17 man? Zo.
Ja. Nou, er is nu wel een schoenmakertje te vinden die in zijn eentje werkt. Ja. Dat is een verdwenen ambacht.
Ja.
Maar mijn vader, die maakte juist van de materialen die er nog waren, maakte die voor mensen beloopbare schoenen.
Ja,
ja. En het gezin woonde erboven.
Ja.
Okay. Het familie van uw moeder, als ik eventjes.
Ja.
Nou, wat ik al zei, mijn grootvader Loef. Dat was ook een teller uit een ondernemersgezin. Opa woonde in het Pioenhof met heel veel kinderen. Allemaal in de groente terechtgekomen.
Pioenhof, waar is dat?
Loef van Loef.
Ja, Pioenhof.
Waar is het Pioenhof?
Pioenhof achter de Heerstraat.
Oh, ja.
Hoe heette die straten daar?
Waar nu de nieuwbouw is, toch?
Nee.
De 3 Oktoberstraat, je hebt daar.
Je hebt de Visboer op de Herenstraat.
Ja.
Ja? Dan ga je naar straat terug, dan krijg je de Pioenstraat. Op de hoek van de kleuterschool Pioenstraat.
Ja.
Aan het eind was er een hofje.
Okay.
En daar woonde opa Loef. Ook weer met veel kinderen. En daar zijn er zeker 5 een eigen zaak begonnen. Onder andere op de Nieuwe Rijn. Allemaal hier in de buurt achter de Kalandstraat. Of hoe heet die straat? De Frans Humondlaan. Nee, ik vergis me. Daar werden huizen gebouwd aan de Vondellaan. En daar werden ook weer winkeltjes gesticht. Een van die neven van mij, die hebben daar een groentezaak gehad tot ver in de jaren 70.
Ja.
Maar zoals het gaat met alle buurtwinkels, die worden uitgevaagd.
Ja. Ja.
Toen mijn man en ik daar begonnen in 1966, zaten we op een kruispunt van zeg maar de zeer arme mensen en de welgestelden. Aan de overkant van het bruggetje van Plantsoen, daar was de professorenwijk. Ja. En burgemeesterwijk.
Ja, ja.
Daar waren mensen die bij de universiteit werkten of in het ziekenhuis of wat een functie ook was. Ze gingen over het bruggetje van de Kraaierstraat. Dus op zich hadden wij een hele leuke straat met diverse winkels. 3 groenteboeren, 3 slagers.
3 groenteboeren in de Kraaierstraat.
Jawel. Ja. Maar u moet niet vergeten dat de Kraaierstraat uit 3 delen bestond.
Ja, tuurlijk.
Dat helemaal was een deel, zeg bij de brug. Daar was een wijnhandel van Bos. Dan kreeg je het tweede deel, had je een winkel van Matsen. Dat waren comestibles en levensmiddelen. Een schoenmakertje op de andere hoek. Nog een slagertje hier. En dan ging je het tweede deel van de Hoge Voert naar het Levendaal. Daar zaten ook allerlei winkels. En het derde deel, daar zaten wij.
Ja.
En daar zaten ook
Ja, dat is naar de Nieuwe Rijn.
Ja.
Net andersom.
Naar de Singel toe.
Je begint bij de Nieuwe Rijn.
Oh, je gaat, dat is...
En dan ga je de eerste kruising op. Ja. Dat is de Hoge Woerd. Dan de kruising Levendaal. Ja. En dan de kruising waar Trigon zit, eigenlijk handballen, geloof ik.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is de Balzoen.
Ja. Ja.
Ik neem nog een kopje koffie.
Ja. Maar aan het plantsoen zelf, dat waren natuurlijk ook nog welgestelden aan deze kant van de brug, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja.
En dan had je natuurlijk waar de notabelen woonden, dat was de ring zo, het plantsoen.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Ja.
Ja. Dat was heel rijk.
Ja.
Ja, ik zie af en toe zie ik nog bekenden op de televisie van... Vincent Ike, dat was een sterrenkundige.
Ja.
En die woonde direct naast Surmont, de huisarts, de tandarts.
Ja.
Alle klanten van ons.
Ja,
natuurlijk. Ja.
Goed,
uw moeder nog? Zullen we even?
Ja, ja, ja. Als dat...
Kun je iets over uw moeder vertellen?
Ja, weinig opleiding. Ze trouwde met mijn vader en mijn vader begon die schoenmakerij en ze hielp mee.
Ja.
Heel simpel. Heel weinig op. Wij zeggen altijd, ma die heeft de 8-jarige huishoudschool gehad.
Ja, ja. Okay.
Hebben jullie wel wat? Of nemen jullie wel wat?
Ja, ik heb al net...
Wat kan ik verder nog vertellen? Mijn moeder die had dus mij als eerste. En om opa en oma Vos te plezieren werd ik dus naar oma genoemd. Maar die andere oma van Loef, ja, die moest toch ook wel aan bod komen. En toen werd er Jansje Jacoba. Dat was ik.
Ja.
Ik werd gruwelijk verwend. Heel erg. Ik had het uiterlijk van de Loeven. Wat ergens in de verte nog Hongaarse adel was. Donker, donkere ogen. En ik leek dus ook echt op de Loevenkant. Mijn vaders kant, dat waren roodharige, hele blanke mensen met sproeten. Dus ik ben een mix van die twee soorten, uiterlijk. Nou, dat was dus Janneke, ik. Pieter Johannes, naar alle twee opa's.
Ja.
Tom, naar mijn vader. En toen ik 12 was, toen vertelde mijn moeder dat we nog een babytje kregen. En toen zei ik, waarom? We zijn al met z'n drieën. Ik snapte dat ook helemaal niet, hoe dat ging. En ze waren er zelf ook niet zo blij mee.
Ja, ja.
Maar vroeger kreeg je kinderen en nu neem je ze.
Ja.
Ja.
Dus er werd nog een geboorte gepland in februari. En dat bleek dus een tweeling te zijn. Twee meisjes. En dat waren dus echt de nakomertjes. De gezegende woorden van mijn moeder waren, omdat ze op één rekende en in het oude diaconessenhuis beviel, toen de dokter ook zo, ik mag wel zeggen, niet zo'n beide handen dokter, zei, er komt er nog één. Toen zei mijn moeder, die hoef ik niet. Ik heb er al genoeg. En daar wordt mijn zus nu nog mee geplaatst.
Ja, ja, ja. Maar dat was... In die tijd wist je dat pas bij de geboorte, hè?
Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, ze hebben nog een straat in Leiderdorp naar hem genoemd. Persan Snoep.
Oh, die...
Huh?
Oude dokter van ons.
Ja, ja. Ja.
Is van toeten nog braden.
Ja.
Nou.
Ja, maar dat zijn toch komisch, hè?
Ja. Ik kan je niet voorstellen, nu, ja.
Ja, maar mijn moeder zei, nee, die hoef ik niet.
Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je op zo'n moment, er komt er nog één roep, dat je dan even denkt van, oh, het gebeurt er nu.
Onvoorstelbaar zwaar.
Ja, ja.
Die zat zo, echt zo van, een kopje was nog te weinig vocht, ze kreeg een steelpannetje vocht.
Ja. Ja. Maar dan zou je zeggen, een verloskundige, die zal er toch ook bij geweest zijn?
Wel, nee.
Nee, dat had je dan.
Dat deed de huisarts gewoon.
Ja, dat deed de huisarts, hè. Ja. En die, ja.
Mijn vader werd niet goed. Dat is ook een van de punten waarvan ik denk, er is wel een hoop ten goede veranderd. Mijn vader werd niet goed in zijn auto. En er zat een jongen bij van 17, 16. En mijn vader kreeg een hartaanval, achteraf allemaal gezien. Dus mijn vader is door die jongen naar huis gebracht. Vraag me niet hoe, in de auto. Daar is hij dus ziek aangekomen. Mijn moeder heeft toen de huisarts gebeld, ook in Leiderdorp. En die moest wachten voor de brug. En toen was mijn vader dood.
Ja.
Maar mijn vader was 44.
Zo, over welk jaar hebben we het dan?
62, nee, ik was 20, dus...
60.
Ja. Goed, het leven aan de Nieuwe Rijn. Hoe was de buurt?
Nou, omdat mijn vader en moeder het zo druk hadden met al die kapotte schoenen, groeide ik min of meer op bij de werkende mensen. Die dus schoenen zaten te maken op een kruk met een leest. En zaten ze dat te doen.
Maar zaten daar dan 17 mensen,
ja,
in een woonhuis beneden?
Een grachtenpand hoor.
Jawel, maar dan nog.
En dat loopt door,
ja,
achter de middelste gracht.
Ja.
En daar zaten ze gewoon in lijn. Maar het was een onhoudbaar toestand. Ja. En toen heeft hij een pand gekocht aan de Hoge Woerd.
Ja.
En de Hoge Woerd is dus bijna ook te vergelijken met het achterhuis van Anne Frank. Het voorhuis en dan een paar trapjes naar beneden. En dan krijg je een werkplaats.
Oh, ja.
Grenzend aan de Nieuwe Rijn. Ja. Dus de voorkant,
oh, dus
dat was de Hoge Woerd,
ja,
hoog.
Ja.
En dan liep dat af,
ja,
naar de Nieuwe Rijn.
Ja.
Dat was een groot pand.
Ja.
En daar hebben we met z'n vijven dus gewoond. Met
ook
ouders.
Gewoond.
U woonde voor.
Wij woonden op de eerste verdieping. Beneden was allemaal bedrijf. En eerste en tweede verdieping, dat was ook een tegenvaller. En het is een van de oorzaken dat mijn vader in de zorgen kwam. A, het aanbod liep terug, doordat mensen geld hadden om nieuwe schoenen te kopen.
Ja.
En toen zat hij erg in de war van, wat moet ik met die mensen?
Ja.
Want die moeten de ontslag krijgen. Maar waar moeten die mensen terecht? Die hadden een vak.
En meneer was...
En er waren...
Meneer begon dat te spelen ongeveer?
Nou, toen er... Eigenlijk wel waar het
jaren
kwam.
60 zo.
Toen kwam de Van Haren en de Bata.
Ja.
En er waren goedkopere schoenen te koop.
Ja.
En die werden niet meer aangeboden. Dus mijn vader verzon van alles. Maar die,
ja,
zat zwaar onder de stress.
Ja.
En toen had hij het bedrijf verplaatst naar de Hoge Woerd. Met een visie van daar ligt de toekomst. En die toekomst die stortte gewoon in. Want er was geen aanbod van werk.
Nee.
Dus en dubbel. Van ik moet echt die mensen gaan ontslaan. En de zorgen van een nieuw pand. Want hij had een oud pand gekocht, Hoge Woerd 50. En dat werd ook in elkaar dat stortte ook in elkaar, moest helemaal nieuw.
Ja. En waar is dat ongeveer, Hoge Woerd 50?
Tegenover de Koenensteeg.
Koenensteeg. Oh, daar. Ja, ja.
Ja.
Is redelijk dicht bij.
Nou, ik ben gastvrouw geweest onlangs bij Monumentenzorg.
Ja.
Dat was de Open Monumenten. Daar heb ik dus in Hoge Woerd 65 gezeten. Om Leienaars dus te vertellen over het geboortehuis van Piet Paaltjes, de dichter.
Ja.
Daar heb ik tegenover gewoond. Op 50.
Nou ja.
Dus,
oh, dat is dat. Dat is waar dus nu die nieuwbouw is. Of, is dat een nieuwbouw? Of nee? Daarnaast is het nieuwbouw.
Je had daar op een bepaald moment had je een garage van familie Schrijvers in Stallinga. Dat was dus met een pomp van Esso op de Hoge Woerd, waar nog de tram reed.
Ja.
Nou, vier huizen daarvoor was dus ons woonhuis op nummer 50.
Ja.
En mijn vader had nog wat panden aan de overkant op 67 en... Nou, dat loopt natuurlijk 2-2-2-2-2.
Ja, had hij ook gekocht?
Mijn vader, ja, in de goede tijd, ja.
Ja. Ja. En wanneer is de zaak verhuisd?
Toen de tweeling kwam en de mensen geen arbeidsruimte kregen meer om die schoenen te repareren.
Ja.
Toen is die verhuizing naar de Hoge Woerd gegaan.
Nou, welk jaar moet dat ongeveer geweest zijn?
Ik denk dat dat... 58 was, zoiets.
En hij is in 60 overleden?
Ja.
Zo, ja.
Ja. Stress, denk je.
Ja.
Ik ga het zo horen.
Vreselijk.
Ja.
En ik weet wel dat mijn broer en ik naar een film gingen. Want we konden het allemaal niet aan. Kennedy was dat jaar daarna overleden. En toen zei mijn broer, ik ga naar de film, ga je mee? En toen werd de film gestaakt, omdat Kennedy werd...
Oh ja?
Ja.
64 was dat.
Ja. Maar hoe was het leven aan de Nieuwe Rijn? Want het begon dus met de...
Ja, met de dankbare oorlog. Mensen. Dankbare mensen, ja. Die werden geholpen. En door die...
Maar eerst... Oorlog, daar heeft u dus niet veel van
niet
bewust
veel,
van,
maar doordat ik een beetje rondscharrelde tussen die werkmannen,
ja.
Heb ik ook tuberculose opgelopen. Dus...
Want hoe ging het bedrijf in de oorlog
goed.
Door? Ja.
Ja. Dankbare mensen die geholpen werden, ja. Door mijn vader. En het lijntje naar opa, de veiling. Er waren ook nog wel de snijbonen in het zout. Bij de veiling.
Ja, ja.
Dus hij had wel wat te bieden aan de arme mensen.
Ja, ja, ja.
En ik ben daar ook wel op aangesproken dat mijn vader zo'n goede man was.
Ja, ja.
Moeder ook.
Ja. Dus redelijk makkelijk door de oorlog gekomen. Geen honger gehad?
Nee.
Nee.
Nee, nee. Mijn vader kon ruilen.
Ja, precies.
Ja, ja.
En oma Vos, die woonde om de hoek... Waar een aantal winkels in de Kruierstraat, het eerste deel van de Kruierstraat.
Ja.
Daar had je een sigarenzaak, een wijnzaak, een banketbakker, een schoenmaker, matsen. Nou, dat waren allemaal winkels. Die hele Kruierstraat.
Ja.
Aan het begin van de Kruierstraat heeft een politieagent het verkeer geregeld. Dat was een straat. Kruierstraat, nou...
Druk. Ja.
Druk.
Ja.
Met drie kruisingen.
Wie nou komen?
En de brug was nog, daar kon je nog met een auto overheen.
Ja, ik heb onlangs gezien dat iemand dat weer probeerde en zijn hele voorkant in elkaar
heen. Ja.
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 Nou, oma die woonde dus op de eerste etage boven een sigarenzaak in de Kruierstraat. Oma Vos. Dus de vader en moeder van de Vossenkant. Mijn vader heeft in de oorlog, heeft hij daar op de eerste etage zitten loeren. Die had de familie Groenewegen, dat waren ook foute mensen. En die vervoerden voor het Duitse leger graan naar Amsterdam. Dat waren beurtschippers, Groenewegen.
Ja, de boers.
Ja, Burry en Piet.
Ja.
Mijn vader die ging bij oma zitten... En gordijnen dicht. En dan keek hij of er mensen waren die daar liepen te sjouwen met graanzakken. En als dat dan volgeladen was in die schuiten. Dat werd er allemaal ingedaan en dat ging naar Amsterdam. Maar dan lagen die schepen soms 2-3 dagen onbewaakt. Maar wel volgeladen met voeding voor de Duitsers. En dan liep mijn vader met 2 man liep naar beneden. En die hadden een ingenieus dingetje uitgevonden. Je kent de kaasboren wel.
Ja.
Maar mijn vader had iets uitgevonden met een soort mondje. Die kon je tussen de zeg maar jute zakken in friemelen. Dan kon je die zakken een beetje, of die jute kon je een beetje uit elkaar duwen. En dan kon dat schepje erin. En dan kon daaronder een emmertje. En dan lieten ze de balen allemaal een beetje...
Leeglopen.
Leeglopen.
Ja.
Niet echt veel leeglopen.
Klein beetje. Is dat niet
klein beetje, anders ja, viel
ja.
Het op.
Ja, ja, dat sliep, hè?
Ja. Dus ik sprak laatst... ja, ik sprak laatst iemand. En die had een wonderlijk verhaal. En die zei, ja, mijn vader, dat was die hielp mensen. Ik luisterde dan. En ik wist wel hoe zijn achternaam was. En dat was een melkboer van de Doezestraat. Iedere leienaar weet wie dat is. En die heette De Geus. Hij is, hoe heet zo iemand, fysiotherapeut geworden. Kinderen hebben allemaal gestudeerd. In ieder geval, die vader was melkboer. En hij zat een beetje op te scheppen over zijn vader, wat dan zo'n held was. En mensen had geholpen. Hier nog een beetje water?
Nee hoor.
Nee. En toen zeg ik, zo, jouw vader was een held. Ik zeg, mijn vader was een dief. Dat vond hij heel raar dat ik dat zei. Ja. Toen heb ik het ook uitgelegd. Ik zeg, niet voor zichzelf of voor ons, maar... Hij had daar een trucje op gevonden en dat heeft jarenlang geduurd.
Ja, waar gebruikte dat graan voor?
Dat werd, ja, brood gebakken en uiterste gracht, middelste gracht. Gewoon mensen die...
Gewoon gebakken en dat gaf hij of verkocht hij dan?
Nee, mijn vader gaf het weg. Als wij te eten hadden met z'n drieën, dan was dat al genoeg. En met tweelingzusjes, die zijn na de oorlog geboren, dus dat was niet... En mijn vader heeft ook in zijn goede periode bij de buurman een deal gesloten. Dat was een wijnhandelaar van Filbri. Dat is ook een beetje chic. Dat waren bejaarde mensen. Die woonden op 81. Wij woonden op 79, 81. En die hadden achter dat pand hadden die een tuin die doorliep naar de middelste gracht. Dus wij waren in de leeftijd dat we wilden buiten spelen. En mijn vader die kocht eigenlijk het recht om die tuin te gebruiken. Die oudere mensen die hadden daar niks aan. En mijn vader beloofde dat te onderhouden. Dus wij kregen opeens kippen en een schommel.
Ja, ja.
Nou ja, dat is dus achter het huis van de buren.
Ja, ja.
Dat huis van onszelf was al helemaal in bedrijf als schoenmakerij.
Ja. En dan had je toch ook die koeltoren, daar in de Nieuwe Rijn. Dat bedrijf...
Waar de bieropslag...
De Zuid-Hollandse bierbrouwerij.
Ja,
ja, dat was weer ietsje naast Filbri.
Ja.
En dat waren weer mensen van mijn leeftijd, kindertjes.
Ja. En was dat nog bedrijvigheid ook in die tijd?
Niet dat ik me kan herinneren. Ik ben er wel veel binnen geweest. Maar dat was een donkere, stinkende bier. Lala.
Ja.
Was niet leuk. Ja. Maar daar woonden ook mensen.
Ja. Ja.
Wat ik me wel herinner is dat er op een onbewaakt ogenblik... dacht ik, vind dat hier niet meer zo leuk, ik ga naar mijn opa en oma. En die woonden destijds op Herenstraat 76. Dus opa en oma Loef. Waar ik gruwelijk verwend werd.
En is dat Herenstraat 76?
Dat is tegenover de...
Is dat naast de visboer?
Nee, eentje verder. Tussen de Koninginnenlaan en...
Ja.
Je hebt daar een rijwielhandel.
Oh ja,
in dat kommetje.
Stukje, ja, ja.
Dus ik vatte het plan op, toen was ik 4 jaar. Ik ga naar mijn oma. Dan vond ik het veel leuker als in die schoenmakerij. En mijn ouders hadden geen telefoon. Niemand had dat. Dus ik was op een bepaald moment zoek. Maar ik was heel ondernemend naar opa en oma op de Herenstraat gelopen. Dat kan je ook niet meer voorstellen. Als je al die kruisingen nu ziet. Maar ik wist de weg. Ik was er al zo vaak geweest. En ik kwam bij opa en oma. Paniek.
Ja.
Opa op de fiets naar de Nieuwe Rijn.
Ja.
Ben je niemand kwijt? Nee.
Nou.
Nou, we hebben er gevonden.
Ja.
Ja.
Allemaal van die rare dingen die me dan...
En nog iets van de bombardementen? Kun je daar nog iets van hebben?
Nee, ik weet wel via mensen die iets ouder zijn dan ik, dat het oude ziekenhuis gebombardeerd werd, waar nu het volkenkunde zit.
Ja.
Daar... Nee, mijn zwager, die was iets ouder, die wist daar wel wat van.
Ja, maar niks van gemerkt.
Nee, maar ik in 40... Nee.
Nee.
Maar de opwinding bij het station was er.
Ja.
Daar heb ik wel iets van meegekregen, maar wat er nou was.
Nee, precies.
Ik werd er buiten gehouden.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Ik weet wel dat ik altijd moest zwijgen als er mannen kwamen vragen. En zeker mannen met zulke petten.
Ja, ja.
Daar mag je niet mee praten. Daar mag je niet mee praten. Ja. Want als kind ben je nog meer onbevangen.
Ja.
En dan ga je gewoon zeggen, daar onder de trap... Daar zit iemand.
Ja.
Als ze er naar vroegen, had ik dat rustig gedaan.
Was dat zo?
Ja, was dat zo.
Je had onderduikers.
Wij hadden wel onderduikers, ja. Maar in zo'n grachtenpand had je allerlei mogelijkheden.
Maar waren dat mannen die...
Ja, mannen die uit zich moesten.
Ja, precies.
Voor korte perioden.
Ja, geen joden.
Nee, geen gezinnen.
Of, ja.
Gewoon af en toe een man precies. Die wat uit had gevreten. Of die naar dienst moest.
Ja,
of zo. Nee, dat is geen heldenverhaal.
Nee.
Dat is geen heldenverhaal.
Nee, daar waren
maar daar zaten wel mensen.
Ja.
En ik weet precies waar. Maar... Dat mocht allemaal even stilgehouden worden.
Ja.
Ja.
Dat was het verzet. Dus dat was het verzetswerk van je vader.
Ja, zo kan ik noemen. Maar hij had het vreselijk druk, hoor. Vreselijk druk.
Ja. En, schoenen was natuurlijk in de oorlog een gigantisch probleem. Heel veel mensen.
Mensen liepen op klompen met stukken autoband eronder.
Ja.
Ja. Ja.
En hij heeft werkelijk. En dat doet me nog wel goed. Dat ik hele oude bewoners van die grachten. Dat ze zeiden: ben jij een kind van Tom Vos? Ja. Die heeft ons er doorheen gesleept. En dat hoor ik graag.
Ja,
de mensen zijn er nou allemaal niet meer.
Nee.
Maar ik heb wel eens op een bus zitten wachten. Dat iemand mij herkende. Zo van: ben jij niet de dochter van. Ja. Ja. En dan hoor je een verhaal over je ouders en dat doet je goed.
Ja,
tuurlijk. Ja. Hoe was de Nieuwe Rijn? Was het ook veel winkels?
Nee, Nieuwe Rijn was eigenlijk een beetje afspiegeling van spaarzaam een drukkerij. Die Zuid-Hollandse bierbrouwerij. Nog een geboortekaartjesdrukker. En het Lisser Veerhuis. Dat was dus... Hier zat Groenewegen, die had dan een beurtvaart op Amsterdam. Maar naast ons, op de Nieuwe Rijn, zat het Lisser Veerhuis. En die deed dan bodediensten eigenlijk. Dus meer kleinere schepen, waar dus aangemeerd werd op de Nieuwe Rijn. En die zorgden er dan voor dat kleine winkels bevoorraad werden met... Ja, met wat weet ik ook niet.
In de stad? Of?
In de stad.
Oh.
Ja. Dat zal geweest zijn. Vier huizen. Richting Hooigracht.
Ja.
Lisser Veerhuis.
Lisser Veerhuis. En dan had je, families met kinderen. En je had natuurlijk ook die straatjes. Waar vooral opa Vos met zijn zogenaamde chic... heel erg op tegen was als ik met kinderen speelde uit die buurten.
Dus de middelste gracht, uiterste gracht.
Ja.
Ja, dat was
en dan zei opa, met die kinderen gaan wij niet spelen, want dat zijn ordinaire kinderen.
Ja.
En dan kwam zijn moeder verhaal halen bij mijn vader. Wat denkt hij wel dat hij is?
Ja.
Van, zijn mijn kinderen niet goed genoeg om met jouw kleindochter te spelen?
Ja, ja. Dus, want die kwam er vandaan...
Nou, mijn vader had het pand gewoon gehuurd.
Nee, maar
er zei... Ik weet het niet. Ik speelde...
Nee, maar wie zei dat van...
Buurtbewoners.
Die zeiden dat.
Als ik met jouw dochter speelde... En ik had tegen jou gezegd... Ik mag niet met jou spelen.
Ja. Oh, dan
want
zei
jij dat. Bent ordinair. Ja, ja. Dan ging zo'n vader verhaal halen.
Ja, maar er was wel verschil in stand, zeg maar, tussen de Nieuwe Rijn en de...
En opa die hield dat graag in.
Ja, en dat was allemaal net om de hoek, toch?
Dat was om de hoek en daar zaten ook de spannende kinderen.
Ja.
Met de snottenbellen.
Ja, ja.
Ja, 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 tuurlijk, ja.
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 Dat vond opa helemaal niks.
Ja.
En uw ouders? Uw ouders?
Nou, mijn moeder was van zeer eenvoudige kom af, omdat mijn opa bij Seidhof werkte en oorspronkelijk uit de groente zat, uit de groente kwam. Ja. Maar dat waren wel mensen die heel zuinig leefden. Ik had een oom Nelis, die is in de crisistijd is die naar Amerika gegaan om zijn geluk daar te zoeken. Dat was een van de broers van opa. En dat was een hobo. Hij was vrijgezel. Hij trok door Amerika. En hoe deed hij dat? Hij sprong op treinen. In hele oude films kan je wel zien hoe die mensen leefden. En dat heeft oom...
Nelis?
Nelis.
Dat is Vos, ook Vos.
Nee, Loeve.
Loeve, ja, precies.
Hij is teruggekomen uit Amerika. Hij zag overal geld in. Er is een foto van hem gemaakt op een oude kalender over Leiden. Dan staat hij met een arm vol. De lach, de piccolo, de krant, tijdschriften. Hele arm vol. Die allemaal door die lange arm aan het publiek getoond werden. Want oom Nelis verkocht dat na zijn terugkomst uit Amerika. Verkocht die tijdschriften bij het station. Je had nog geen Bruna of je had op het station nog geen winkels waar mensen een nieuw dagblad konden kopen. Dat konden ze bij hem kopen. Hij verkocht de Feestwijzer van 3 oktober. En die man is zo zuinig geweest. Die haalde dan bij het Leidse Dagblad de oude kranten op. Die vouwde die open. Daar hielp de hele familie aan mee. Dan was het een open blad en dan werd er één ingelegd voor de groenteboeren en de visboeren. En die verkocht hij weer, die oude kranten, aan mensen van de markt. En toen wij deze boot bouwden, toen waren wij heel erg jong, mijn man en ik. En wij kregen de gelegenheid om een ligplaats in te nemen, ook weer bij familie. Achter de Engelbertahoeve, dus in hetzelfde water. Maar dat liep dan daarheen. Ja. En daar hadden een oom en tante een tuinderij. En wij waren watersporters. Dus wij zaten al met het plan van, zou wel een woonboot willen? Ja, waar moet je ermee naartoe? En toen werd het concreter. En toen zeiden we van, nou, we gaan vragen of we daar een woonboot neer mogen leggen. En dan gaan we hard werken en dan gaan we die boot, als er geld is, opbouwen. Dus deze boot is 60 jaar oud en die is eigenlijk door vrienden en mijn man en mij gebouwd en daar neergelegd, totdat de gemeente een brug nodig had van de Stevenshof naar de Rijndijk. Ja, ja. En precies op die plek, dat is de Engelbertahoeve, er werd een brug gebouwd, niet voor auto's maar voor bussen. Ja. En toen moest deze boot versleept worden naar hier.
Oké, okay. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden.
Ja, 40 jaar.
Ja. Oh, dat is alweer 40 jaar.
Ja, dat is alweer.
Jaren 80, ja.
Ja, ik weet nog wel dat hij geopend werd daar, dat station De Vink, door meneer Van Rij. Die was wethouder hier.
Ja, ja.
En van de jaren 70 is dat.
70?
Nee,
80.
80, ja.
Ja. Ik geloof dat Stevenshof 30 jaar bestaat.
Ja, klopt dat. Oké. Okay.
Nou, en die mensen, dus die kwamen bij mij in de winkel. Dus de wethouder en mevrouw Van Rij was tandarts. De moeder van de wethouder.
Van de wethouder, ja.
Van de Hoge Rijndijk. En ja, wij zaten eigenlijk dicht bij het vuur in zoverre dat mensen weinig referentiekader hadden. Dus ik kreeg van mensen die bij ons kochten eigenlijk tips of mededelingen die mensen ook wel soms wilden luchten als een huwelijk niet goed ging. Dan werd dat besproken als de winkel bij mij leeg was. Ja.
Ja, ja.
Dat was nog een soort, jij was mijn familie.
Een soort sociale functie.
En sociale functie, zeker. Mensen die konden dus hun verhaal vaak niet kwijt. Bij mensen die werkten voor hun. Of...
Ja. Maar de zaak, want wanneer...
66 hebben wij de zaak overgenomen.
Want mijn man werkte daar al misschien.
Ja, maar mijn schoonmoeder, die was 9 jaar ouder als mijn schoonvader. En die kreeg door het lange staan en de kou allerlei klachten. Toen ze tegen de 60 aanliepen zo. En toen werd het geopperd van, jullie kunnen. Ja, we hebben hem niet gekregen, maar... We kunnen hem overnemen, iedere week 60 gulden betalen voor de pacht of weet ik veel. En dat hebben we toen gedaan. Ik zou het nooit meer doen.
Nee?
Nee. Huh? Kijk, ik ken daardoor heel veel mensen in Leiden. Belangrijke mensen. Ja. Ik heb mijn eigen lichaam verwaarloosd. Ik was veel te zwaar. Ik had een staand beroep. En we werkten 80 uur in de week.
Ja.
En ik heb het verschrikkelijk koud gehad.
Ja, ja.
Ik had beter een mooie mevrouw kunnen spelen. Met een vaste baan en een goed pensioen. Als dat ik ZZP'er was.
Ja, ja.
Want toen de zaak op zijn hoogtepunt was. Goed beklante zaak. We hadden een goed inkomen. Konden ieder jaar naar Amerika. Toen waren er geen liefhebbers om die zaak over te nemen. Ik begreep er niks van. Ik begreep niet waarom die mensen die zaak niet kochten. Nu snap ik het wel.
En toen liep die nog goed ook.
Juist, toen begon die helemaal omhoog.
Ja, ja.
Ik heb hier krantenartikelen. Ja. Ik heb in, we hebben in landelijke bladen gestaan, omdat we door de supermarkt eigenlijk een richting werden ingeduwd van... Ga dan maar specialiseren. Ja. Je kan niet tegen die grote jongens op.
Nee.
Maar je kan wel het zoeken in de verfijning.
Ja. Ja.
En toen zei iemand, ik neem jou mee tegen mijn man. Ik haal altijd kaas in de hallen van Parijs. En ik heb daar dingen gezien in die hallen, groothandelsmarkt. Die zouden voor jou wel heel erg per pas kunnen komen. Want je hebt het publiek al die vlees bij jou kopen. Maar als jij die bijzondere etenswaren gaat halen in Parijs. Kijk, je kan het niet kopen bij de Makro. Je kan het niet kopen bij de Hamels, bij de Sligro. Dat zijn eigenlijk leveranciers van voetbalkantines. Maar een verfijnde pâté of een foie gras of wild. Of, nou, dat was niet zo dik gezaakt. Wij zijn toen in de pâtés gedoken. En wij maakten nog steeds 66 artikelen zelf.
Ja, 66.
Ja, ik heb een catalogus. Daar is allemaal in staan, 9 soepen en...
Ja, goed. Wanneer is die zaak, bent u in de zaak van werken? Is het 1966?
Ja.
Ja, oké. Okay. En dat, is, dat, was dus, dat was het eigenaar, dat was het bezit van uw schoonvaders.
Ja?
En u heeft dat gehuurd.
Die heeft het gehuurd van wat nu Portaal heet.
Ja.
Maar dat heette vroeger De Sleutels of weet ik wat.
Ja.
En wij begonnen met een huur van 12 euro, 12 gulden per week.
Ja.
Heel in het begin betaalden we 6,15 euro per week.
Mm-hmm.
En toen we eruit gingen betaalden we 1200 euro.
Maar voor het hele huis? Of,
Ja, wij zijn later gaan verhuren boven, want dat stond leeg.
Ja. Oh, jullie hebben er zelf nooit gewoond, boven?
Ja, mijn man wou niet uit die woonboot.
Ja, ja, oh, natuurlijk, ja, die woonboot was daar. Ja,
was
ja.
De woonboot,
ja. Ja. Oh, dus, en boven stond het leeg dus in het begin?
Ja. We hebben zeer veel mensen die nu in de regering zitten als student bij ons boven gehad.
Ja?
Ja.
Ja. Zoals?
Alexander Pechtold.
Heeft hij daar gewoond ook?
Ja. Oh. Ik ben nog op zijn trouwerij geweest.
Ja, ja.
Ah, ja. Ja, ja. Ja,
ja, ja. Ja, huis aan huis werd dat verhuurd. Ook plantsoen.
Ja, ja.
Op een goed moment dacht ik, verrek joh, dat is die jongen van de tartaar. En die kon ik en die kon ik en die kon ik. Uh-huh. En dat kwam bij ons in de winkel. Omdat ze in die grote studentenhuis op plantsoen woonden.
Ja, maar Alexander Pechtold woonde. Hij woonde op Kruisstraat 27 op een gegeven moment. Dat weet, ik ken hem ook. Dus hij heeft een, hij woonde
nee, daar. Hij woonde boven het hofje van de Remonstrantse gemeente. De ingang was het Bethlehemhof op het Levendaal. Dat was dus een hoek waar ook een sigarenwinkel op zat in de Kruierstraat. Hmm.
Mag ik even terugkomen op, want we gaan even over uw zaak praten. Maar er is een hele periode voor. U bent in 1940 geboren. Kunt u iets vertellen over het gezin? Waar, was het gezellig? Was het leuk? En waar bent u op school geweest?
Drukke ouders.
Ja, ja, drukke ouders, ja.
Ja. Ja. Was dat... En dat is ook een nadeel van het bedrijf van huis.
Ja. Nou ja.
Op de Nieuwe Rijn.
Ja.
Dat is de opgroeitijd voor mij.
Ja.
Ja.
En als het me niet beviel, dan ging ik naar mijn oma.
Ja.
Voelde u zich ook wel een beetje door uw ouders in de steek gelaten?
Nooit! Ik ben gepamperd en verwend.
Als compensatie of voor de...
Nou, niet als goedmakertje, maar... als ik in zicht was, dan vond ik het eigenlijk wel leuk tussen al die mannen. Vond ik wel, had ik het wel naar mijn zin.
Ja.
Ja, en ik kreeg goed te eten.
Oké.
Want vroeger was het natuurlijk zo, vrouwen die... zodra ze gingen trouwen, bleven ze thuis en bleven ze het huishouden. Maar vrouwen in het bedrijfsleven, was het natuurlijk, die een eigen bedrijf hadden, was
ja,
natuurlijk
maar
heel
het was
anders,
zo vanzelfsprekend dat je trots was, wij zeker, als kinderen van ondernemers, dat je dat de kans er was dat je de zaak over kon nemen.
Ja, maar de vrouwen werkten gewoon fulltime mee in de zaak.
Het sprak vanzelf, het is een symbolisch verhaal. Mijn dominerende schoonmoeder, dus die was al wat ouder als mijn schoonvader, en die had echt het heft in handen. En toen die zaak rond was en we zouden dan voor een bedrag dat pachten, toen gaf ze mij als een symbool de portemonnee, zo'n grote portemonnee aan een ketting. Dan moest ik ervoor zorgen dat er op maandag allemaal bundeltjes zaten met geld. Want dan gingen de mannen naar de, niet de garenmarkt, maar de veemarkt, hoe heet het daar? Beestenmarkt.
Ja.
En dan gingen ze met de boeren onderhandelen van die koe koop ik van jou. En dan werden in de cafés werd dat betaald en wat gedronken. Allemaal mannen op klompen. En de slagers die dan nog zelf slachten, weliswaar op het slachthuis, die moesten met die boer afrekenen in contanten. Ja? Dus ik kreeg die portefeuille van mijn schoonmoeder. Zo zegt ze, dan moet je iedere maandag zorgen dat die gevuld is, want dan kan die kopen. Dan kan die. En toen zei ik, nou, dat kan toch ook via de bank? Nou, zegt ze, als je nou wil dat je man belachelijk wordt gemaakt, dan moet je zeggen van, mijn man betaalt die koe per bank. Want dan word je zo uitgelachen.
Oh, ja?
Want dan werd er gezegd, heb je geen echte centjes dan?
Ja, ja. En over welk jaar hebben we het dan?
66 toch?
Ja, ja.
Dat was dat gebaar van, nou
oh, ja,
ben
precies,
jij degene?
66, ja, ja. 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 Maar hoe, en moeder in de zaak,
hoeveel werkte die? Mijn schoonmoeder heeft mij ingewerkt.
Nee, maar de eigen moeder.
Mijn eigen moeder die heeft zo lang meegeholpen in de schoenmakerij.
Wat deed die dan voor de zaak?
Nou, lijmen bijvoorbeeld.
Oh, echt gewoon echt werken.
Schuren. Wij hadden een machine, konden vier mensen achter staan. De een die vlakte dan de zool af en de ander die maakte hem rond.
Ja, ja.
Er waren allerlei mogelijkheden om een schoen te repareren. Ook stikken met een naaimachine.
En wassen en koken. En
de... Nee, er liepen wel drie mensen in de huishouding bij ons.
Oh, oh ja. Ja, ja. Oh, ja.
Meisjes die dan...
Nou, meisjes gewoon.
Ja, ja. Ja. En moeder was gewoon...
Mijn moeder had het heft in de handen daar boven.
Ja, ja. Ja,
ja, ja. Op plaats natuurlijk met vijf kinderen. En als er koffie gezet moest worden, dan moest dat allemaal van die mannen beneden rondgebracht worden.
Ja, ja.
En deden de meisjes dan?
Dat deden meisjes. Of mijn moeder deed het zelf ook. Ja. Die hielp ook wel mee. Ja. Later is het.
Maar de meisjes voeden ook de kinderen op. Zorgden ook voor de kinderen.
Als we niet op school waren, dan werd er wel voor ons gezorgd.
Ja, oké.
De luiers.
Het werd heel en passant werk opgevoed.
Ja, ja.
Bent u zelf ook actief in de zaak geweest? Dat u als kind al koffie moest?
Ja, toen het slecht ging, toen wilde ik niks liever als mijn ouders helpen.
Ja.
En destijds droegen de mensen nylonkousen. Ja? En dan stond ik in een klein deel van de winkel met een machientje de ladders op te halen. Mensen kregen dan een klein ongelukje met een paar nylonkousen. En die waren destijds veel te duur om weg te gooien en nieuwe te kopen. Dus dan bracht je ze naar een schoenenwinkel, schoenmakerij. En die repareerde dus die ladders in. Nou, dat Dat kan je niet meer vertellen aan iemand. Die snappen niet, wat bedoel je dan?
Ik kan me nog herinneren. Ja. 60 jaar. En
dat, ik heb het naaldje nog.
En dat was kind?
Ja.
Hoe oud?
Nou. Voor mijn trouwen. Toen we de zaak overnamen. Ik heb nooit een werkgever gehad.
Nou ja.
Ik heb nooit een loondienst.
Maar op school gezeten? Dat heb
ik... Ja, ik heb 12 jaar de huisartsschool gedaan.
Ja, ja.
Lage school, waar heeft u op de lage school gezeten?
Bij de christelijke. Aanvankelijk op de Hooglandse Kerkgracht. School met de Bijbel.
Oh, ja.
Met dat poortje.
Ja.
Ja. En die school die kreeg zoveel toevlucht... toestroming van kinderen uit de Haarlemmerstraat. Allemaal kinderen van ondernemers. Hillewa, Knechtel. Allemaal kinderen van nette gezinnen.
Ja.
En daar werd ik dus ook neergezet. En dat is de oorzaak van een vreselijke frustratie voor mij geworden. Er zaten allemaal hele brave kinderen van Den Heten en van Schals en van Karstens... de notaris. En die zaten daar elke maandag braaf hun versje op te zeggen. Maar ik ben helemaal niet in die christelijke opvoeding meegesleept door mijn ouders. Dus als ik maandag de beurt had om een versje op te zeggen... dan ben je echt onder druk gezet.
Ja. En dat snap je dan niet?
En dan dacht ik, ik was zo'n spontaan kind. Dan zei ik van, als ik maandags op school kwam, ik heb 2 ijsjes gehad. En dan werd er al zo gekeken van, hoezo? Het was zondag.
Oh ja, ja.
Eén van mijn opa en één van mijn vader. En dan was ik helemaal trots dat ik dat gekregen had.
Ja.
En ik flapte dat eruit. Maar de reacties van die kinderen, hoe kan dat nou? Dat zijn allemaal deuken die ik heb.
Ja. En dat was of de lagere school?
Dat was de gereformeerde opleidingsschool. Ja. En dat, daarna de ULO.
De ULO?
Ja.
En waar is dat?
Om de hoek. Kaasmart.
Oh ja. Okay.
Oh ja. Ja. En daarna gewoon in de zaak werken.
Ik heb alleen maar in de zaak gewerkt en op school gezeten.
Ja. Dus tot aan... De eigen zaak, de zaak van vader.
Ja.
Ja.
Okay. Dus alleen maar in de familie gewerkt, maar elke dag.
Ja, ook in schooltijd.
Nou, ook wel geholpen, maar heel dienstbaar. Je werd op patronerij gezet en alles wat dan een vriendinnetje deed, dat was de zondagschool, daar ging ik ook wel mee. Maar dan werd je netjes opgevoed en in de padvinderijen geplant, als kabouter en later waterpadvinder. En dan was je ook weer dienstbaar aan andere mensen, want dan ging je heitje voor een karweitje doen. Ook een verdwenen term.
Ja.
En dan kreeg je een kwartje voor een goed doel.
Ja.
Zo ben ik opgevoed.
Ja.
Het Rode Kruis stond bij ons heel hoog in aanzien. Zelfs zo dat het nu nog een legaat heeft van mijn erfenis.
Ja, ja.
Rode Kruis.
Ja.
Ja.
Goed, en toen dus eigen zaak. Maar
je krijgt een, dat heb ik onlangs weer gehad, een déjà vu. Van, je koopt een... Of je neemt een zaak over die goed loopt met mijn schoonouders aan het roer. En dan kom jij als jong echtpaar in die zaak. En dan krijg je de kritiek van... En klanten die wegliepen omdat hij het anders deed als zijn vader.
Ja, ja, ja.
En dan krijg je een déjà vu en dan denk je van... Het zal toch niet zo zijn dat ik een zinkend schip over heb.
Ja, ja.
Dus je gaat extra compenseren om je best te doen.
Ja.
En steeds meer maken. Steeds meer luisteren naar de klanten wat ze wilden. En daardoor is ook dat vreselijke harde werken eigenlijk op je pad gekomen. En achteraf nogmaals, daar ga ik nu echt pas over nadenken... Denk ik, waarom moest ik zo nodig in het zwaarste beroep wat er is?
Ja.
Ja.
Want jullie hebben allebei dan ook heel veel gewerkt natuurlijk altijd.
Als een van ons tweeën Dan hadden we wel een meisje in de winkel. Maar dan gingen we naar het toilet. En dan werd er zo gekeken. Waar is... Je was altijd in die zaak.
Ja.
En beschikbaar.
Ja.
Ja. Hoeveel uur in de week is een beetje?
80.
80.
Ja. 80. Ja. Man ook?
Nog meer.
Ja. En dan krijg je op een gegeven moment kinderen.
Ja, nou, doordat mijn vader en moeder...
Je bent getrouwd.
Ja.
Ik ben in de Sibbelstraat gaan wonen, want hier had mijn schoonvader dan als tweede zaak. Ook weer opgevolgd, zijn vader weer opgevolgd in de oorspronkelijke slagerij van de Rode in de Sibbelstraat.
Ja.
Daar kwam een Friese slager met gezin wonen. En die mensen hadden geen aansluiting in de buurt. Dus die mevrouw met name... Die vond het helemaal niks, die platte leienaars. Maar haar man was de slager die daar zetbaas was. En die mensen wilden terug naar Friesland. En wij hadden al heel lang kennis aan elkaar, we waren verloofd. En toen zeiden we, nou, we kunnen natuurlijk boven de zaak in de Sibbelstraat gaan wonen.
Ja.
En toen was, als je trouwde, 20 jaar... was wel normaal. Ik was 22, toen was ik al moeder. En zo heb ik er een paar jaar gewoond. Tot de woonboot.
En wanneer, welk jaar was dat? In welk jaar bent u getrouwd?
60.
Nee, 60.
Toen was ik 20.
Ja, okay.
Ja.
Ja,
okay. Ja. En 62 een kind gekregen.
En 62 werd mijn dochter geboren in de zomer. Ja. Toen was ik anderhalf, twee jaar getrouwd.
Toen werd u bij vader en man bij zijn vader.
Toen heeft mijn vader... Nee, mijn vader is in 60 overleden. Mijn moeder heeft geprobeerd die schoenenzaak, schoenenwinkel, schoenmakerij nog nieuw leven in te blazen. Ja. Maar dat lukte niet. En daar heb ik al die jaren haar geholpen. Totdat we in 66...
En tussen 60 en 66?
Heb ik alleen maar bij mijn moeder gewerkt. En af en toe ingesprongen met de kerst in de slagerij.
Ja, maar die...
Geen baas gehad.
Nee, maar bij moeder, die zaak was dus al snel...
Nou, dat is teruggelopen van, zeg maar, 17 man personeel naar 2.
Ja, ja. Oh, en dat heeft wel tot 66...
Ja, maar mijn vader had aan de overkant ook nog wat pandjes... En dat is toen overgenomen, die schoenmakerij, op 67. Maar niet meer met mijn moeder als...
Ja.
Maar de machines en alles.
Ja. En uw man toen de tijd werkte...
Bij zijn ouders.
Ja.
Maar als er weer een bonje was, dan had hij wel een baantje. Want hij is dikwijls, niet zo leuk behandeld.
Ja, ja.
Door zijn ouders.
Door zijn moeder met name.
Ja, ja.
Toen wij succesvol werden... En heel gespecialiseerd waren. Toen kwam mijn schoonmoeder in al haar waardigheid een keer in de winkel. En ze werd aangesproken door een mevrouw die haar nog kende als de vorige eigenaresse.
Ja, ja.
En die mevrouw maakte een compliment. Wat hebben uw zoon en schoondochter een leuke zaak ervan gemaakt. Wat een leuke... Toen zei mijn schoonmoeder, de historische woorden, ja, dat is wel zo, maar dat is voornamelijk te danken aan mijn schoondochter. Dus haar zoon, mijn man,
ja.
Nou ja, een artikel.
En wat we vooral nog willen horen is het verhaal van de slagerij in de Kraaierstraat.
Nou. Daar ligt mijn, ons leven.
Ja.
Mijn man was dus de derde generatie. En ja, nogmaals, het is geëindigd ook met ons. Met frisse tegenzin. Want wij wilden vanwege het succes nog helemaal niet ophouden. Maar inmiddels was mijn man de 65 ruim gepasseerd. En ik zat er ook tegenaan te hikken. Dat we dachten, nou, iemand die een winkel zoekt, deze is te koop.
Ja.
Dus we melden dat aan.
Over welk jaar hebben we het dan?
75, 2005, ja.
2005.
En toen zaten we er vanaf 66 in.
Ja.
Dus dat was bijna een rond getal.
Ja.
Maar mijn man, die was wat minder aan het worden. En nogmaals, het was een zwaar leven. Het was koud en langdurig. Wij maakten door die eigen fabricatie, maakten wij te veel uren. En dat is het struikelblok geweest om die zaak met die goede cijfers te kunnen verkopen. Want mensen beseften wel degelijk, jonge slagers onder andere, dat ze minimaal hetzelfde moesten werken als wij qua uren. En daar heeft niemand meer zin in.
Nee, blijkbaar.
En dan valt ook dat eergevoel van je af. Van, ja, wij zijn de derde generatie, maar degene potentiële kopers, die hebben dat helemaal niet.
Nee.
Die kopen een winkel, een bekende winkel, maar
een vaste conditie.
Dan zal je toch moeten continueren eigenlijk wat de vorige slager daar aan het doen was. Kunnen ze helemaal niet meer aan voldoen. En 14, 15 jaar geleden, toen het zover was, begreep ik het helemaal niet. Ik dacht, hoe kan dat nou? We hebben een heel goed inkomen uit die zaak. Dat kan toch voor jonge mensen ook wel interessant zijn?
Ja.
Maar ik vergat dat helemaal, die lange uren. Dat hoorde erbij.
Ja.
En ja, nu begrijp ik het veel beter. Dat zie ik aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Die zeggen van 36 uur, liever nog 30.
Ja.
De meisjes die doen part-time.
Ja.
En dan word ik heel cynisch. Dan zeg ik van, goh, werk je 25 uur in de week. En dan zeg ik, er waren dagen bij dat ik het op één dag werkte. Dat kan niet, want je hebt er 24. Nee, begrijp je? Het dédain van, nou ja, waar maak jij je nou druk over? Dat is een hele andere insteek.
Ja. Mag ik vragen wat het jaarinkomen? Kunt u zeggen van omzetcijfers? Om een beetje beeld te krijgen van het economisch succes van jullie.
Wel ongeveer, ja, ruim boven modaal, maar boekhoudkundig heb ik zelfs geen cijfer in mijn hoofd.
Nee.
Ik kon ieder jaar naar Amerika. Dan deden we gewoon de winkel dicht.
Ja.
Want er waren er zoveel mensen weg. Dat het had gewoon geen zin. Als de universiteit of de rechtbank of noem maar op.
Hartstikke.
Als die klanten op vakantie waren, een minimale maand. Dan kan ik net zo mooie dingen neerzetten als dat ik wilde. Maar de mensen waren er niet. Dus wij gingen altijd een maand op vakantie.
Okay. En dan was de zaak dicht ook.
En dan was de zaak dicht.
Ja.
En het, het sneuwen eigenlijk van het verhaal is, als je ZZP'er bent, dan krijg je geen vakantiegeld.
Nee.
Als je dicht bent, heb je een maand geen inkomen. Dus ondanks die mooie cijfers,
verzekeringen is duur, ja.
Heel veel
vaste
kosten.
Ja,
tuur.
Ja.
Elektriciteit, ja, dat begon echt van alarmerend te worden.
Ja,
hoe groter die diepvries en die koelingen en die verlichting werd. Rekeningen van 1200 aan de NUON.
Ja. Maar zullen we nog eens in 66 beginnen? In 66 was het nog een gewone slagerij?
Ja. Het is net de periode geweest dat wij het overnamen van Pa en Ma de Rode. En toen was de winkel zo gedateerd. Die hadden nog ijsstaven voor de koeling.
Ja.
Je begrijpt wat dat waren. Zomers moest je ook op zondag als slager thuis blijven. Want dan kwam de man met de ijsstaven om de koeling te continueren. Dus wij hebben die zaak overgenomen. We hebben hem niet cadeau gehad. Maar toen zeiden we van ja, dat moet toch allemaal elektrisch.
Nou, mag ik even tussendoor?
Ja?
U had het over het overnemen van de zaak. Heeft u de zaak de juridisch gezien?
Nee, dat hebben we vorige keer ook al
en
besproken.
Ja,
het pand was gehuurd.
Was huur.
Van de sleutels.
Ja. Oh, ja.
Weet ik waarvan.
Ja.
En dat was een bescheiden huur van 6 gulden in de week.
Ja.
Op een kaart kreeg een stempel. En dat werd langzamerhand, toen wij ermee stopten, 1200 euro per maand.
Ja. Voor het hele pand, hè?
Ja, ja, voor het hele pand. Ja. En toen waren we ook genoodzaakt de bovenste etages te gaan verhuren. Ja. Er werd niks mee gedaan.
Ja, daar heb je het vorig jaar ook over gehad. Ja.
En wij wilden alle twee hier wonen en blijven wonen. Ja. En niet boven de zaak.
Ja.
Want het was al erg genoeg dat we zoveel uren maakten.
Ja,
en als je daarboven woont, ga je toch nog even naar beneden om te kijken of de temperatuur wel goed is. En...
Ja. Ja. Maar goed, is in 66 begonnen met een, als een gewone zaak, zeg maar.
Ja, wel modern ingericht met elektra, wat ik al zei, voor de koelingen. En een nieuwe toonbank gekoeld. En ja, een vrij kleine winkel.
Ja.
Maar ja, goede klandizie. En ja, door allerlei eisen steeds aangepast aan de wet. Dus je moet niet meer een plafond hebben van... Een hardboard, zeg maar. Maar dat moet tot in het extreme eisen. Ik heb hier in Zuidwest meegemaakt dat er een roestvrij stalen plafond in moest. En toen dacht ik, zijn ze nou helemaal gek. Je gooit toch geen bollige hart tegen het plafond? Ja, dan heb ik een levendige fantasie.
Ja.
Maar ja, tot zekere standaard kan je daaraan meedoen. En toen we het overnamen hadden we 2 stopcontacten. Maar dan krijg je je pin, je snijmachines, 3 stuks. Je krijgt je koelingen. Dus er kwam een firma, een installatiebedrijf. Dat ging even 20 stopcontacten erbij maken.
Ja, ja.
En toen dat allemaal afgerond was en we voldeden aan alle eisen. Ja, toen ging de leeftijd meespelen. En toen dacht ik, nou, het is toch een prachtige kans om dit over te nemen. Hij is helemaal compleet.
Ja, ja, ja. En in het begin was het publiek ook gemiddeld, zeg maar? Of was het al...
Nee, we hadden al die notabelen als klant.
Dus het was wel al een beetje...
Het was super kwaliteit.
Ja, ja.
Die Jan de Rode, die je daar op de foto hebt... die ging met meneer Van Wingerden van de Hoge Rijndijk, ook een slager... ging naar de... Beestenmarkt, waar de koeien stonden. Elke maandag. Met een dikke portemonnee. Ging hij kopen wat er nodig was. Zoveel varkens. 1 of 2 koeien. Voor zo'n kleine zaak is dat al heel wat. Om dat wekelijks om te zetten.
Ja.
Want dat zijn beesten hoor.
Ja.
En dan kochten ze wat ze nodig hadden. Ze betaalden vooraf.
Wie is ze nou?
Van Wingerden en de Rode.
Ja, jullie samen dus. Ja.
Nou, nee. Ieder had zijn eigen inkoop.
Ja, precies.
Maar die mannen waren bevriend.
Ja, precies. Gingen ze samen...
Gingen ze samen naar de beestenmarkt.
Ja.
Kochten daar hun behoefte.
Ja.
En, ja, behoefte. En dan, dan ging dat linea recta naar het slachthuis. En geslacht kwamen die beesten in 4 terug.
Ja, ja.
Varkens in 2 en koeien in 4.
Dus er was ook hele werkplaats achter...
Nou, daar wil ik ook nog even op terugkomen. Ja. Een van de voordelen had geweest als onze zaak was verkocht. Dat er een hele installatie was om al die ambachtelijke producten te maken. Daar bedoel ik dus mee een grote werkplaats. Een grote koelruimte voor de producten. En de mogelijkheid om die producten nog ambachtelijk te maken. Dat wil zeggen een rookinstallatie midden in de binnenstad. Kijk, toen we begonnen, in 66, toen waren er 108 slagers, een heleboel ambachtelijk. Zelfs slachtende slagers, dat kwam niet voor, want je mocht niet slachten aan huis.
Ja.
Maar het mocht wel op een goedgekeurde slachtplaats.
Ja.
In de omgeving werd er nog een Rijnsburger geslacht.
Ja.
Toen wij daarmee ophielden, waren er 8 slagers.
Zo.
Mijn man die kon daar helemaal niet tegen.
Ja.
Vanwege die generatie van opa deed alles nog met het mes. En de moderne slager gebruikt alleen het mes nog om een vacuümzak open te snijden.
Ja.
In de meeste gevallen... staat er wel ambachtelijk boven die laatste slagers. Maar ze hebben geen eens een werkplaats.
Die 8 slagers in Leiden, die hebben geen
werkplaats. Nou, uitzonderingen daar gelaten. Op de Haarlemmerstraat hebben we natuurlijk...
Hoe heet die?
Van de zon?
Van de zon.
Van de zon. Ja.
Ja. Ja.
Oh, die doet het nog zelf.
Ja.
Dat is de laatste.
Daan is dus meester in de rechten. Ik heb hem hier gehad omdat hij diverse producten van ons overnam.
Ja.
We hadden ook van die koelplanken. En die heeft hij van ons overgenomen. Die staan bij hem in de opslag. Gewoon voor vlees te koelen.
Ja, ja.
Die heeft hij gekocht. Hij is hier geweest. Hij wil ook de woonboot kopen. Maar toen wij stopten en netjes de boel ontruimden voor de verhuurder, toen dachten wij, er komt alweer een ander soort zaak in. Maar er was geen interesse meer. Ook niet in de slagerij, maar ook niet op een andere branche. En de Kruijerstraat was vroeger een winkelstraat. Ja. Dat begon al op de Nieuwe Rijn. Ja. En dat liep zo door. En hier een groenteboertje, daar een wijnhandel, daar kolen van Zijlstra, daar Wakka met een visboer, drie slagers. Dat was de Kruijerstraat.
Drie slagers, ja.
Drie slagers.
Mm.
Eén die zat op de hoek van de Hoge Woerd en de Kruijerstraat. Tegenover Matse. Matse was een comestibles winkel. Ja. En daartegenover zat een Duitse slager. Die ontzettend goed zijn in worst maken.
Ja.
En tot de man zijn dood heeft die zaak goed gedraaid. En toen verderop begon je in dat tussenstuk waar Cor Smit heeft gewoond. Woonde een slager op nummer 50, denk ik. Dat was nummer 2, Jan Fits. Hij heeft het ook nog aardig lang volgehouden, doordat hij heel veel klanten tussen de boeren had. Dus dan kan je goed draaien als je veel klandizie hebt van boeren.
Ja.
Daar kwam die ook vandaan. En dan had je Slagerij De Rode in het laatste stuk van Klevendaal naar Plantsoen.
Ja, ja.
Maar wat moet ik me dan voorstellen? Want er moet dus in de werkplaats gewerkt worden en in de winkel gestaan. Dus als er niemand in de winkel was, dan was je achter bezig.
Ik was er altijd.
Ja, ja. Dus was zelf in de winkel en man was veel in de
Mijn man die stond eigenlijk de productie met een invalskracht of een flexwerker.
Ja.
Stond hij dan een koe uit de benen die op dinsdag geslacht was. En in handbare stukken slee.
Ja.
Later is dat allemaal weer veranderd. Toen mocht het niet meer aan een vleeshaak in de koeling. Maar toen moest het allemaal vacuüm verpakt worden.
Ja.
En toen werden alle binnenkanten afgekeurd. Want dat waren houten planken. En dat moest allemaal van kunststof worden en van roest van staal. En die heeft Daan van de Zon van ons overgenomen.
Ja, ja.
Het interieur van de koelkast. Ja. Heeft hij overgenomen. Ja,
want hoe was het nou met personeel in al die tijd?
Ja, de halve familie die stond met kerstmis.
Ja, dan heeft ze, dat is top tijd natuurlijk.
En ik heb één gelukje gehad. We hebben één gelukje gehad. We zaten op een bepaald moment gewoon tegen ons maximale. Wat we maar konden doen, hebben we gedaan. Toen moesten we echt dringend een vaste kracht hebben. En toen kwam er een Marokkaans meisje en die bracht de krant. En normaal wordt die naar binnen gegooid door. Maar dit was een heel beschaafd meisje. Die kwam de winkel binnen, die zei goedemiddag en die legde een krant neer. En dank u wel. En toen dacht ik. Toen zei ik, zoek jij een baantje? Ja, zegt ze. Ziet u dat aan me? Nee, ik ben op zoek. En ik kan weinig jongelui interesseren. Omdat de jongelui liever voor de helft van het salaris bij McDonald's staan met een petje op. Als dat ze in de slagerij gaan werken. Nou, zegt ze, ik weet dat het koud is, maar we gaan dat afspreken. En dat is de laatste hulp geweest, fulltime.
Fulltime?
Ja.
Ja.
Oh. En die is, nou ja, ze komt hier nog wel eens. Heel lang bij ons geweest.
Ja.
Dus het was niet zo dat er gelijk paniek was als ik even naar het toilet ging.
Ja.
Of,
en, dus, dan was het wel te
bemensen. Ja, maar je ging ook wel dingen uitbesteden.
En zaterdag bijvoorbeeld?
Zaterdag was het een hel.
Ja, ja, ja.
70% van onze weekomzet werd dus gehaald op mannen zoals jullie, met banen. En die wilden de collega's ontmoeten of lekker vlees hebben, wat dan ook. En die kwamen dan op een bepaalde tijd naar de zaak. En dat was gewoon, ja. En dan zei ik, u bent aan de beurt, mag ik iets voor u doen? En dan zei ze, nee, help hem maar. Dan kan ik even doorpraten.
Nee, ja.
Het werd een soort ontmoetingsplek.
Ja, ja. Ja, ja.
Daar was ik heel trots op.
Ja, ja. Ja.
En er werd toen ja, heel makkelijk ook dingen, heel ouderwets, uitgedeeld van proeft u dit maar even, u staat toch te wachten.
Ja, ja, ja.
Heel ouderwets. Ja. En ik hoorde laatst van Nico Dijkshoorn, dat is de man die altijd bij De Wereld Draait Door zit. Ja, ja, ja. Nico Dijkshoorn, ook een leienaar.
Ook een leienaar, ja. Ja.
Die zei op een bepaald moment, ik ben bij Van der Zon terechtgekomen. Hij is in Nieuw Leiden gaan wonen. Ook op, ja, op de plek van het slachthuis. Daar zijn allemaal woningen die je in kan richten zo jij het wil. Ja. Aan de buitenkant, architectonisch.
Ik woon er vlakbij, dus ja. Komt er vaak.
Ja. Nou, en Nico Dijkshoorn wandelde door de stad. En die kwam dus op de Haarlemmerstraat uit. Bij Van der Zon. En die wilde daar wat kopen. Zo aandoenlijk ouderwets. Dat hij moest even wachten. En toen werd er door Daan en zijn medewerkers werd er gewoon een stukje rookworst. Proeft u maar hoor. En dat ontroerde die man, die Nico Dijkshoorn. Want dat was hij als een klein jongetje in, ja, waar die woonde weet ik ook niet. Maar dan was hij daar gewend. Dat kreeg hij van de slager.
Ja.
En dat had hij in jaren niet meegemaakt.
Nou,
en dat vond hij weer terug in Leiden, ja, bij Van der Zon.
Ja. Nou, ik loop nog wel eens met kleinkinderen over de markt bijvoorbeeld.
Ja hoor.
Die krijgen overal, die worden helemaal volgestopt. Ja, aan het einde van de markt. Dan,
ja, nou, klantenbinding.
Ja,
een stukje kaas ook, hè?
Ja,
ja, ja. Ik liep vanmorgen bij Albert Heijn. Dat is ook een van de weinige punten waar je nog kan pinnen. Liep ik en
waar je
toen
kan pinnen? Ja. Oh, waar je gewoon cash kan pinnen, bedoel ik.
Geld?
Ja, ja, ja.
En toen kwam er een mevrouw achter de toonbank vandaan en die gaf een klein kind, gaf een worstje. En toen zei ik, wat leuk dat jullie dat doen.
Ja,
zegt ze, dat moet weer voor de baas. Ik zei, ik begrijp hem.
Ja, 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 ja. En een rol als vrouw, hè, want ik ben er van de tijd van dat vrouwen, die zijn thuis om voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen.
Dat had ik moeten kiezen.
Ja.
Achteraf gezien.
Nou,
nee hoor.
Daar hebben heel veel vrouwen ook, denken daar ook anders over. Maar, ja, als maar, je voelt, maar hoe
voor mijzelf,
ja, hoe los je
had
dat
ik
op
een leuker en makkelijker leven, ja, kunnen hebben.
Ja. Maar hoe los je dat op als,
nou,
heel hardwerkende vrouw?
Ja, nou. Allereerst door de lagere school heel zorgvuldig uit te kiezen. En dat werd de Eerste Leidse Schoolvereniging. Daar was een juffrouw die klant bij ons was, lerares. En toen vroeg ik, is er een balletage? Of ik wil mijn kinderen bij u op school hebben, want daar had ik wel van gehoord. Dat bijzonder kleine klassen waren. En ik voorzag al eigenlijk dat ik meer tijd zou zoet brengen in de winkel als bij mijn gezin.
Ja.
Dus in ieder geval moest die school helemaal goed zijn. En op die school zaten allemaal ondernemerskinderen. Sommigen hadden een nanny thuis. Dat was dus weer een strapje hoger.
Ja.
Maar door een ongelukkige wending van het lot overleden mijn ouders. Mijn vader was al overleden op zijn 44ste. En mijn moeder die kreeg ook een ongeneeslijke ziekte. En die overleed op de 49ste.
Zo.
Dus als oudste heb ik het heft in handen genomen. Moeten nemen. Dat de kinderen die nog thuis waren, daar werd ik voogd van.
Ja.
En dat had natuurlijk ook een goede kant. Want die woonden bij ons. En die vielen in het gat dat moeder er niet was.
Ja, ja.
Dat waren twee zussen van een tweeling.
Ja.
En die hebben hier jarenlang surrogaatmoeder gespeeld.
Ja, ja.
Ja, precies. Ja. Hoe oud was, was hij toen je voogd werd?
Toen ik voogd werd, dat zal geweest zijn, rond de overname van de zaak.
66, ja.
Dus er viel heel wat in het mandje voor mij.
Ja,
ja, ik ben wel stoer hoor.
Ja. Maar goed, het huishouden bijvoorbeeld. Stofzuigen en ramenzemen. En
nou, dat deden ze niet. Want ze waren niet mijn slaafjes.
Nee.
Maar wij konden wel een hulp betalen toen.
Ja, ja. Ze hadden altijd een hulp gehad.
Huishouden ook wel.
Ja.
Het droevige is dat wij wel hebben gezorgd voor onze oude dag. Met golvenbewegingen. Wat ik al net zei, als er weer een dierenziekte was, dan had ik geen inkomen een maand. Bleven de klanten gewoon weg.
Oh, die bleven weg ook, ja.
Ja, mensen aten geen vlees van BSE-koeien.
Ja, ja.
Dus die omzet die daalde dan gigantisch naar beneden. Terwijl de productie doorging. Ik heb daar hele slechte tijden ook in dat succesverhaal gehad. Dat er is niks zeker voor een ZZP'er.
Nee.
En dan valt het gewoon weg.
Ja.
Wat ik net al zei, als we op vakantie gingen, dan was er niet een leuke som geld om vakantie te vieren.
Nee.
Maar stond je inkomen stil.
Ja.
Ja. Ja.
En dat hebben we op sommige jaren ruim terugverdiend. Maar toen de grote tegenslag kwam en onze zaak niet werd verkocht, toen moesten we die spaarpot die we een aantal jaar op hadden gebouwd aan gaan spreken.
Ja.
Ja. Ja.
En dat hou je niet vol tot je 90ste.
Nee.
Ja.
Want dan is het ruim onvoldoende.
Ja.
Nee. En had je zelf voor een pensioen gezorgd?
Dat was die spaarpot.
DSB-bank, dat werd geadviseerd door de ABN van de Breestraat. Er is een meneer gekomen die had een plan voor onze oude dag. En met onregelmatige stortingen liep dat aardig op. Dus toen wij met pensioen gingen, toen hadden wij het vooruitzicht dat er €200 bij het pensioen zou komen. Ik noem maar een getal. En dat was de eerste 10 jaar wel voldoende.
Bij pensioen? Wat?
Bij de AOW.
De AOW is gelijk.
Ja.
En van mijn man begon dat dus direct omdat we stopten op zijn 65ste. Maar toen die overleed, 5 jaar geleden, toen ging er 1 persoon AOW af. En toen zat ik weer te hikken van, jeetje, Pietje, ik heb geen huur hoor. Deze landboot is volledig bezit.
Ja.
Ik hoef geen 900 te betalen voor een etage. Dus, of een andere woning.
Ja, dat,
ja, dat hakt er wel in.
Ja.
Maar ik heb regelmatig kosten hier om te mogen wonen. Het is ook niet gratis.
Nee.
De gemeente heeft een mooie heffing.
Ja.
A, precario en B, aanleggeld. En dat gaat ieder jaar gestaag omhoog. Ik ben niet arm. Ik ben zelfs heel rijk. Want ik heb een woonboot van 3,5 ton.
Ja.
Ik heb het niet.
Nee,
ik kan
me
geen brood verkopen.
Nee.
Maar om aan te geven, dat is eigenlijk wat je hebt opgebouwd in onderhoud.
En nog even over de zaak. Hè? Want het begon een beetje als een
eenvoudige, goede kwaliteit. Hè?
Maar dan wel voor een iets beter publiek.
Ja, dat
en het
zeker.
Is langzamerhand. Is dat langzamerhand gegaan? Zo, naar die
de druk die kwam door de vestiging van bijvoorbeeld een supermarkt op het Levendaal.
Ja.
En dan zag je, wat ook de kleine kruidenier van Schie zag, dan zag je dat mensen niet meer dat kratje bier haalden bij de kleine kruidenier, maar die gingen naar de, wat nu Dirk is, op het Levendaal.
Ja.
Die gingen daar de grote boodschappen doen.
Ja.
Dus hij kreeg koude voeten ervan. En toen is hij eruit gegaan. Hij heeft ook nog een vervanger gevonden voor die kleine supermarkt. Dat werd de Troefmarkt. Die kon het ook niet redden. En zo is het met de visboer ook gegaan.
Ja.
Het was eigenlijk een droevig vooruitzicht. En toen zei een oude knar in het vak, als jullie nog zoveel jaren moeten gaan, gezien de leeftijd, waren we 40. Hij zegt, dan heb ik 2 adviezen voor jullie. Hij zegt, of je gaat een kiloknaller worden, of je gaat de beste worden in specialiteiten en eigen productie.
Ja.
Nou, wij hebben gekozen, heel begrijpelijk achteraf, voor klein maar fijn, want daar was het publiek al.
Ja.
En dat is helemaal uit de hand gelopen, want mensen gingen steeds raardere dingen vragen. En die zeiden van, nou, ik zou wel hazenpaté willen hebben, of hert, of eend, of nou ja, fazant, of... En de groothandels, de Makro's en de Hanos en de Sligro, die hebben een middenassortiment, ja, wat geschikt is voor de voetbalkantine, ja, en een doosje roomboter of een doosje blueband, maar niet wat onze zaak nodig, ja, had. En toen had je op de hoek van de Kruijerstraat een groenteboer van Mosselman. Die ging eruit en daar kwam een kaasboer, Willem van Rooyen. Stond ook op de markt.
Ja, precies.
En ik kon heel goed met die mensen door de deur, met name zijn vrouw. Ik ben een paar keer met haar naar Amerika geweest als hardwerkende vrouwen van middenstanders. Ja. En toen zei Willem, weet je wat je moet doen? Ik luisterde af en toe wel, tussen het vele praten door. Hij zegt, je moet een keer met mij meegaan naar de Halle in Parijs.
Ja. Dat heb ik de vorige keer ook verteld, ja.
Nou, dat was eigenlijk de opening.
Ja. En over welk jaar hebben we het dan?
Dan hebben we het toen we 50 waren misschien. Zeker, nou.
Jaren 90.
Ja, toen was de markt er ook rijk voor.
Ja.
Rijk voor. Mensen gingen reizen. Gingen Italiaans koken.
Ja.
Noem maar op. En die productie, ja. Ik blies nogal hoog van de toren. Ik zag in een vakblad van... er is een ijsmerk uit de Verenigde Staten van Häagen-Dazs en Ben & Jerry. En die zoeken nog verkooppunten. En dat is wel af van de slagerij, ja, maar passend in het speciale.
Ja, ja. Klopt op stand.
Ja, ja, complete plaatje.
Ja, ja.
En vandaar dat wij ook compleet waren in de warme maaltijd. Van azijn tot... zeezout, noem maar op. Op een bepaald moment hadden wij 20 soorten olijfolie en azijnen. Ja. En als jij die goede smaak hebt en je hebt die goede baan, dan ga je op zoek of je het ergens kan vinden.
Ja.
En dan kwam je bij mij in de zaak. Of je werd door iemand gestuurd. En dan zeiden ze van, kunt u ook een ganzenvet komen? Ja, natuurlijk. Kunt u ook reuzel smelten? Ja, natuurlijk. Ik zei overal ja.
Nee, waar haal je dat dan vandaan vervolgens?
Maken, kijken, kookboeken.
Ja, ja.
Experimenteren. Ja. Ik ben bij de beste koks van Nederland op cursus geweest. Karsje Spijkers, Vageltjes, de Braakhekkers. Die gaven allemaal cursussen voor mensen die wat wilden fabriceren thuis. Ik kwam met die mensen in contact. En die wezen me op crème fraîche. Nou, nergens te koop.
Ja, ja.
En dan gingen wij naar Parijs voor al die bijzondere soorten paté. En dan zag ik emmertjes crème fraîche.
Ja, ja.
Nou, we gaan eens proberen. Ja. Dan gingen wij dan weer een bakjes doen van 200 gram. Etiketje erop. Oh, hebben jullie crème fraîche? Nou, dan kwam de zuster weer en dan kwam die weer.
Ja.
En zo breidde zich dat uit... Want ja, mensen waren blij met ons.
Ja.
En ik had wel eens een gesprek met een collega uit Den Haag. En dan zei hij van, verkoop je dat ook, joh? En verkoop je dat ook? Ja. Dus die was geprikkeld. En die is op onderzoek uitgegaan. En die kwam terecht in de Kruijerstraat. En die zei, dat kan toch niet dat jullie hier in een woonwijk zo'n speciaal zaak hebben...
Kwam het publiek ook van steeds verder weg?
Oh ja. Ik heb de ambassadeur van Frankrijk gehad.
Ja, ja.
Die wilde Franse producten hebben. Ja. Dat nam ik mee.
Ja, ja.
Dus dan moest hij wel even iemand sturen naar de Kruijerstraat. Maar hij had wel wat hij wilde.
En jullie maakten ook heel veel zelf van die producten.
66 producten.
Ja, dat zijn
ik kan dat boekje aan u geven.
Ja.
Waar alles in staat wat we maakten. En het meeste was op verzoek. Vooral oudere mensen die verlangden niet van die natte ham. Dus je kan een bil van een varken kan je inspuiten met een soort siliconen. Dan houdt die vocht vast. Dan bindt het water zich met het vleesproduct. Dat zie je bij de moderne kipfilet. Als je die droog in de pan gooit, dan hou je een emmer water over. Je jus, zeg maar. Dat is, wat is dat nou? Dat loopt uit dat kipfiletje. Ja, ja. Ja. Dus dan werd er de vraag geuit door een kenner. Van luister eens, ik kan geen goede ham krijgen. Alles zit met fosfaten. Hoe maken jullie je ham? Nou, wij hadden een open werkplaats. Kom maar kijken. Ja. Dus mijn man die had een schouder. En een bil. Dat is de achterham en dit is de schouderham. En mijn man die had van die vormen. Dan hadden ze pekel op dat vlees gegooid. Dus zout. Gewoon huistuin en peperzout. Ja. En dan werd dat in een bad gedompeld. Daar bleef die ham een aantal uren of dagen in. Dat weet ik niet, want ik was nooit in de werkplaats. Mm. Maar dan werd er op woensdag, noem maar wat, die stukken vlees uit dat pekelbad gehaald. Dat was dus pekel. Dat werd in een vorm gedaan. Met een soort deksel waar druk op zat. Nee. Dan had het gelijk een vorm. En dan werd dat urenlang gekookt in een ketel. Dus gewoon een, ja, een waterbad. Nee. En dan ging de vorm en al ging daar het vlees in de vormen. En dat werd dan urenlang gekookt, heel langzaam. En toen vond mijn man eens een keer een boekje uit zijn opleiding. En dat was uit 1840. En toen was dat er allemaal nog niet. Maar hij vond dat zo intrigerend dat hij ging kijken of hij dat ook kon. Dan moest hij naar het slachthuis. En dan moest hij bij het slachten die mannen zo ver zien te krijgen dat hij een blaas kreeg. Een koeienblaas. Die kan je dan oppompen. Stinkt verschrikkelijk. Die kan je dan oppompen. Dan hou je zo'n hele grote ballon over. Die wordt dan dicht gedaan. Die wordt in de rookkast geconserveerd. Dat was een ballon leeg. En dan, als die naar het zin was, dan werd die geopend. En dan werd daar een stuk blaasham in gedaan. Dus de ham van de bil of van de rib werd ingeklemd in die blaas. Die werd weer vastgebonden. Wat ik allemaal vertel is bijna dagenlang werk hoor. Voordat er een product uitkomt. Ja. Ja. En dat werd weer dicht gedaan. En dat ging dan in zijn blote billetjes. Ook in die kookketel. En dat was dan blaasham. Wat enorm veel tijd kostte. Zo. Oh ja, is weer in een idioot.
Ja, ja, ja.
Ja, die gaat veel te snel.
Ja, ja. Ja, ik zag hem leuk om.
Ja, daar heb ik het regelmatig met de politie over. Dan mag hier maar 6 kilometer geloof ik gevaren worden.
Nou, hij ging harder.
Die gaat wel iets harder.
Ja, ja.
Nou ja, kortom, we hadden dus op plaats 4 soorten ham.
Ja. Heeft uw man daar ook een opleiding voor gedaan? Voor
ja. Dit soort... Ja, net zo, zeg maar, zo lang om arts te worden, word je slager.
Oh, ja,
waar heb je dat gedaan?
Dat is in Rijswijk nu, er zijn bijna geen leerlingen meer. Maar...
Nee. Dus dat is de vakschool voor...
Ja, veel en vlees is het geloof ik.
Zo, ja, Jan. Ja.
Ik weet waar ze zitten in Rijswijk, maar...
Dus het begon met 108 slagers, hè? En die waren dus... Waren die ook...
In 66, die waren
allemaal
grotendeels vakman.
Ja, ja. En het eindigde met...
Zeg maar 6.
6. En die waren allemaal geen...
Allemaal op de leeftijd dat ze nog het slagersvak beheersten.
Ja, ja. En die hadden geen eigen... die zijn geen slagers meer met een eigen werkplaats, neem ik aan. Of...
Nou, wat ik zo observeer is alleen Daan...
Ja, dat is de enige nog. Ja.
Ja, maar... ja. Ja,
okay. En in... Ga maar na. Nieuwbouwwijken... Dat zijn units die aan winkeliers worden verhuurd. En daar zit waarschijnlijk nog wel een kleine opslag bij, maar niet een werkplaats.
Nee.
Een bloemist die heeft een koelcel.
Ja.
Een huishoudelijke artikel die moet wat dozen kwijt. Maar het tragiek van het verhaal op de Vijf Mijlaan was ook, ja, waar maken we het dan?
Ja,
ja.
En zijn er nog in het land? Zijn er nog een paar over die zo?
Nou, er zijn wel cijfers voor. Je kan het wel.
Nee, maar opzoeken. Ik bedoel die zo specialiteit slagerijen. Of is dat helemaal uitgestorven? Je kan al die spullen die
wat, toen hadden. Wat wij haalden. Ja? Dat is natuurlijk door het grote winkelbedrijf.
Ja, maar die,
die waren ook niet gek. Die zagen ook best wel van, hé. Hey.
Maar die, daar kan je niet zoveel verschillende patenten.
Nee, maar tot voor 3 jaar geleden was er dus een afdeling bij de XL van Albert Heijn.
Ja.
En er stond nog een slager.
Ja, ja, ja.
Als ik vroeg aan die slager van,
ja, franchises, ja.
Mag ik alsjeblieft iets dikkere coteletten of iets dikkere.
Ja.
Die leverde nog maatwerk, ja, en op, ja, een bepaald moment was dat helemaal weg.
Ja, ja. Versages, hè?
Ja.
Ook daar.
Ja.
En dan wegen ze het gewoon af. Ja, het gros van het publiek die loopt langs de schappen en die halen gewoon een paar producten eruit en dan zijn ze alweer klaar.
Ja.
Maar bij ons ging dat veel omslachtiger.
Ja.
Hè? Er was iemand die een turkey wou, dus een Amerikaan die wou een, voor Thanksgiving, ja, wilde een kalkoen.
Ja.
En dan zeiden we, nou oké, okay, wanneer we hem hebben.
Ja,
ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook een deel van het klantenpubliek die veel koopkrachtiger zijn. Hè? Dus die zijn heel interessant.
Nou ja, wij hadden gelukkig dat publiek van huis uit, want mijn schoonouders die belden nog, zeg maar, de mensen die daar waardering voor hadden, belden ze op van, mag ik de bestelling? En de bestelling werd dus klaargemaakt. Dinsdag werden ze geloof ik gebeld. Ja. Weer nog?
Ja.
Nee? Er is water voor thee.
Oh ja.
Nee, ik heb
alsjeblieft.
Voldoende.
Dan werd dat de volgende dag door mijn man als loopjongen, werd dat bezorgd, dat pakket, wat ze dan wilden hebben. Ik noem maar wat, voor de hele week was er dan, tot zaterdag geloof ik, was er dan een bestelling. En daar aten die mensen van. De bakker kwam nog aan de deur.
Ja.
De melkdoer kwam nog aan de deur. Vis op vrijdag uit Katwijk. De mensen kochten heel anders in. En ik had op de Rijnsburgerweg, dat vond ik helemaal niet leuk, had ik een klant, nou, een beroemd gezin. Hij had een huishoudster. En die man was heel knap. Ook een arts. Was een godhalf. En op een bepaald moment worden die goederen geleverd. Dat was allemaal in het begin, hè? Dus die familie die kreeg dan die bestelling. Met de rekening eind van de week. Die werd dus door de huishoudster op een pin gedaan. Zo.
Ja.
De rekening op een pin. En op een bepaald moment was ik dat helemaal niet gewend. Ik zeg tegen mijn man, wij komen krap in het geld. We moeten belastingen dalen en we moeten. Zou die klanten ze willen betalen? Ja, zegt hij, dat is mijn moeder de afdeling hoor. En dat moet jij maar doen.
Ja.
En ik zeg, joh, ik ga toch niet om mijn eigen geld gaan vragen. Dat vind ik zo onderdanig.
Ja,
nou, dus het zal toch moeten als jij geen geld hier hebt in de kassa. En dan moeten die klanten die bezorgd worden. Ja. Ja, neem nou. Die moeten dan over de brug komen. Dus ik, al mijn moed bijeengeschraapt. En ik bel die mevrouw. Ik kreeg eerst de huishoudster. Nee, dat moet een vrouw zelf doen. En die mevrouw die zei van, wat hoor ik nou? Wordt dat al maanden niet betaald? Ik zei, ja, ik moet eraan toevoegen dat wij het geld nodig hebben.
Ja.
Ik vond het verschrikkelijk.
Ja, hoor.
En toen zei ze, hoeveel krijg je van me? Nou, misschien 2000 gulden.
Nou.
Nou ja, zo waren er een paar.
Dat is veel geld voor die tijd.
Ja, in die tijd.
Ja, ja.
En toen zegt ze, nou, dan moet je me loven dat je dat nooit meer zo uit de hand laat lopen. Ik denk, nu gaan we de omgedraaide wereld. Ik denk, ik hou mijn mond. En toen maakte ze op de Giro iets van 4000 over. En toen stond eronder, dan kan je even vooruit.
Ja, dat was wel, ja.
Ja.
En zo ging dat vroeger.
Ja.
Nou, daar moest ik verschrikkelijk aan wennen.
Ja, voorzitter. Ik weet wie het is.
Ik kan dat gewoon niet.
Ik zal het naam niet noemen, maar ik denk dat weet het is.
En daar werd echt tegen aangekeken.
De contacten met de andere winkeliers en de middenstandsorganisaties.
Waren heel goed. Ja. Mijn man is zelfs door een of andere winkelier. Dat is meneer Wiggers van de Spijkerbroek. Uit de Jan Vossensteeg.
Ja, daar had ik altijd mijn kleren.
Nou, Henny die werkte bij de mantelspecialist of de broekenspecialist. Ik weet niet waar die werkt.
Ja.
En het was een goede babbelaar. Een goede verkoper. En die zaak op de Arnhemmerstraat van die broeken, die liet veel aan hem over. Hij was dus als jongetje daarin gekomen en op plaats dreef hij de zaak. Daar werd op gelet op die jongen. Een leuke jongen was dat. En toen kwam er een fabrikant en die gaf hem de gelegenheid onder consignatie. Dat is dus, jij krijgt van mij 500 broeken en die mag jij betalen als je ze verkocht hebt.
Ja.
Dus dat is een renteloze lening. En die heeft het mijzelf allemaal zitten vertellen. Hij haalde hem dus weg bij de broekenspecialist. Hij bood hem de gelegenheid een pand te huren en dat is de Jan Vossers tegenwoordig. Er waren geen voorzieningen voor een klant om een plas te doen. Ook niet voor hem. Hij was dan de eigenaar van de winkel. En hij kreeg een paar duizend broeken, geloof ik. En nou ja, hij kletste iedereen in een spijkerbroek. En had een netwerk van Rodenburg de voetbal. Dus alle jongens die bij Rodenburg voetbalden, die kwamen daar een broek halen. Hij adverteerde heel gericht. Die zaak is een succes geworden. Hij heeft er nu 6. Hij is inmiddels al lang, lang met pensioen. We zijn nog steeds goed bevriend. En die had het plan, wij moeten ons als ondernemers in een soort alliance of verenigen als de businessclub leiden.
Ja.
En nou ja, hij zag wel wat in mijn man en mij. En hij verzocht ons toch lid te worden om bij de businessclub te komen. Daar hebben we nog veel goede contacten mee. Alhoewel daar ook mensen uitvallen. Uit mijn kerstlijst moest ik al 6 schrappen. Die waren er al niet meer.
Ja. Maar onder wat voor naam was dat? Was dat
businessclub.
Businessclub.
Ja.
Maar je had ook de MKB-afdeling.
Ja.
Er zullen wat meer.
Maar de businessclub, dat zijn.
Businessclub Leiden was vroeger Sport 50. Daar is hij mee begonnen.
Ja.
En later werd dat businessclub. En die gingen dan met elkaar lunchen. En ze gingen af en toe eens naar een huis in Spanje van een van de leden. Ja. Of,
en wie waren er allemaal lid van dan? Wat voor namen?
Ruudje Breedveld, dat komt het eerst in mijn gedachten. De Smit. Henny Wiggers. De familie Ladan van de Schilders. Meneer Schaafstra van de Lage Rijndijk, dat was meetkunde. Er waren notarissen lid van. Dat was ook een mengeling van.
Ja, maar het was meer voor het onderling contact, was niet voor de.
Nou, kerstdiners en zo.
Maar niet voor de belangenbehartiging bij de gemeente.
Nee, daar hadden we eigenlijk de Kamer van Koophandel destijds nog voor.
Ja,
dat was ook allemaal
weer. Er was ook een andere Leidse ondernemersvereniging.
MKB.
MKB Nederland, MKB Leiden.
Hij had een afdeling hier.
Ja. En dat heet ook Leidse ondernemers of ondernemers Leiden.
Nou, dat is misschien van naam veranderd.
Nou, je hebt dus LEF, daar zit ik dus in de jury. Ja. LEF is dus een Leids Dagblad-achtige wedstrijd. Die wordt uitgeroepen. 1 keer per jaar mogen ze het kunstje vertonen. Ja. En dan komen er ondernemers. En die zeggen van, nou, ik heb een businessplan. Ik wil in Frankrijk de druivenstruiken gaan prematuur gaan spuiten tegen de luis. Dat is een businessplan.
Ja.
Of er komt een jongen die zegt, ik ga springkussens verhuren bij de IKEA of waar veel kinderen komen. Ja. En dan mogen die oude, zeg maar, ervaren ondernemers. Ja. Beoordelen, maak jij wel kans van slagen als jij ja. dat gaat doen?
Dat staat in de krant ook, hè, elk jaar.
Ja. Ja.
Waar staat nou, dat lef, lef voor?
Lef.
Hoe heet dat lef? Ja. Staat dat ja, afkorting?
Leids Ondernemersfonds.
Nee, dat is een E.
Leids.
L-E-F. En het ja. wordt gepresenteerd door de jonge Rudo van Unity TV. En die houdt dan eens in het jaar een praatje in de Schouwburg. En dan kiezen we uiteindelijk een winnaar.
Ja, en de winkelstraat zelf, was die ook georganiseerd? Of?
Nou, daar bleef niks over.
Nee, dat stierf langzaam uit. Ja.
We hadden, in de, dat noemden ze dan de lichtweek, zo tegen de Sinterklaas en de kerst. Dan was de Kruierstraat nog helemaal met lampjes. En
hoe deden jullie dat? Was dat?
Nou ja, we maakten met elkaar een plan.
En deed iedereen aan mee.
Ja, maar het waren er op plaats maar 6
ja, ja.
Nou, van de 40 die er vroeger zaten.
Ja, 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 ja.
En dan, ja, dan maakte je een prachtige etalage voor zover dat dan ging met vers vlees. En dan had je er een puzzelwedstrijdje aan vast om de mensen naar die Kruierstraat te krijgen.
En jullie zorgen ook voor de verlichting dan?
Ja, hebben we ook nog gedaan.
Ja.
Maar ja, nogmaals, ik spreek de burgemeester nog wel eens. Want ik heb met zijn vrouw samengewerkt in de schooltuinen. En we kennen elkaar heel erg goed. We praten over van alles. Maar die zei op een bepaald moment, we maken ons ernstig zorgen over de ondernemers die verdwijnen. Zie je, maar het is geen Leids probleem.
Nee.
Nee.
Hoe meer grote winkelcentra je krijgt. He, Leidschendam. Ja. Mensen zijn mobiel, kunnen daar naartoe, kunnen er auto kwijt. Dat is ook een probleem in Leiden. Ja. Leiden is gebouwd op koetsen.
Ja.
En of jij nou of op de Garenmarkt of op de Beestenmarkt een parkeergarage gaat bouwen. Er zijn een hele grote groep mensen die daar niet willen staan voor veel geld. Een kennis van mij, die heeft foto's gemaakt van de parkeergarage op de Lammermarkt. En die, al die etages zijn leeg.
Ja.
Dat is Ron Favier, die dus daar foto's heeft gemaakt voor het Leids Dagblad. En dat gaat natuurlijk, ik wens het echt niet toe, die zorgen. Maar dat gaat ook gebeuren bij de Garenmarkt.
Ja, dat is kunnen.
Je hebt daar een gratis parkeergarage van Hoogvliet, als je erbij kan.
Ja.
Maar die zat wel vol.
Staat die vol? Ja.
Die zat,
ja, maar dat kost niks.
Omdat niks kost.
Nou, nee. Daarom. Maar in 1975 zijn mijn man en ik voor het eerst in Amerika geweest. Mijn vriendin die ging daar naartoe om te emigreren. En toen zei ze, nou kom maar eens hier kijken, het is hier heel anders. Toen in 1975 zijn we voor het eerst geweest. En daar zagen we inderdaad grote winkelcentra's. En daar waren wel kleine ondernemers in. Want die werden dan naartoe getrokken door het grote gebeuren. Door een Macy's of een, nou ja, een warenhuis. En die draaiden dus mee op zeg maar de kracht van de parkeergarage en de grote namen in het winkelbedrijf. Maar wij waren helemaal zo van, het zal toch niet hier komen.
Nou ja.
En van lieverlee, en daarom hebben we ook die omwenteling gemaakt, naar, joh, je redt het niet als je gewoon kwaliteit blijft verkopen en je hebt een assortiment van 120 artikelen. Daar red je het niet mee.
Nee.
Wij zijn eigenlijk uit dat harnas gevlucht door te luisteren naar Willem van Rooyen, de kaasboer. Die ging naar grote emmentalerzalen. En toen zei hij, ga nou een keer mee, ga nou een keer kijken, want er is zoveel voor jullie te zien en te koop. En mijn man ging met hem mee op een dwingend verzoek. En toen zei hij, joh, ik heb er geen verstand van wat ik daar allemaal heb gezien.
Ja.
De volgende keer ga jij maar met hem mee, of we gaan zelf samen. En dan moet jij maar bepalen wat jouw assortiment wordt.
Ja.
Dus dat was win-win.
En als je nu nou nog uit bent op een of andere hele bijzondere partij, waar moet je dan naartoe?
Nee.
Dat is gewoon niet meer te krijgen, zeg maar.
In de hoogtijdagen van zeg maar culinair genot is er nog wel een Lidl die wat doet aan een Franse week. Nou, en dan heeft hij tijdelijk wat producten die normaal niet in het assortiment zitten. Ja. Maar een constante aanvoer van foie gras, ik noem maar een dwarsstraat. Ja. Nou, daar begint niemand meer aan.
Is die gewoon?
Sliga is eigenlijk, het klinkt niet leuk wat ik nu ga zeggen, dat is voor een doosje Blueband. En ze hebben veel hoor, het wordt steeds beter, het wordt steeds beter.
Ja, dat wordt natuurlijk ook wel steeds, ja.
Maar daar kan je geen bedrijf op bouwen, waarom niet? Omdat u als kleine ondernemer daar kan kopen. Dus u onderscheidt zich niet met het assortiment. Nee. U heeft het assortiment wat u aangeboden wordt door de Hanos, de Sligro, de Macro.
Ja.
En op een bepaald moment, dat was de voorzienigheid, hebben wij gedacht, dat redden wij niet. Want dat heeft dan ook iedereen. Iedereen gaat dan die weg op van specialisatie.
Ja.
Dan gaan we maar met die vervelende Willem mee. Want Willem heeft wel gelijk.
Ja. Nou ja, we zeiden hoeveel producten? 66
eigenlijk? Nou, 66 producten eigen fabricaat.
Ja, maar dat is er niet meer dus.
Nee, eigen fabricaat.
Ja, precies, ja.
En dan buiten dat assortiment, wat je als zelfslachtende slager gewoon aan pure artikelen hebt. Ja. Een ossenstaart, een ossentong. Ja. Het zijn gemaakte artikelen door mijn man.
Ja,
ja.
Op receptuur van opa de Rode.
Ja.
Aangepast.
Ja.
Maar voornamelijk gestoeld op mensen met een goede smaak. En een ruime beurs.
Ja, precies. Ja. Ja.
En we hebben het nooit overdreven, want dan zat ik hier nu niet. Maar we hebben de prijzen normaal gehouden. We hebben wel het noodzakelijke voor levensonderhoud gehad. Maar we hebben niet de grote Leidse bevolking als klant gehad.
Nee.
Het was geen massa.
Nee.
Het was goed betaald.
Ja.
En wij vonden dat redelijk.
Ja.
Maar we hebben niemand uitgebeend.
Ja.
Ik filosofeer de laatste tijd erg veel. Had ik maar dit en had ik maar dat. Het heeft geen zin.
Ja. Hoe was het eigenlijk met de kinderen?
Mijn kinderen hebben gelukkig buiten de slagerij om een hele goede opleiding gehad.
Ze hebben die nooit in de winkel gewerkt? Als,
Jawel, kerstmis was iedereen er.
Ja, ja, alle, maar niet verder door de week.
Slavenarbeid.
Ja.
Ook de twee zusjes.
Die twee zusjes hebben ook op de universiteit een goede baan gehad.
Ja.
Die werden, die hebben er geloof ik 30, 35 jaar gewerkt. Toen de kinderen het huis uitgingen, had ik eigenlijk al een oplossing voor hun huisvesting. Dat ze niet meer bij ons woonden, waren inmiddels vrouwen van 30. En die hebben van opa en oma een huis gekregen. Dus de grootvader van de familie Vos, die deed weinig. Maar van de Loevenkant, daar was nog wat eigen bezit aan huizen. En de kleinkinderen van opa Loef, die zijn niet voorgetrokken. Want ze hebben nog andere kleinkinderen.
Ja.
Ze moesten dat huisje kopen. Maar het was zo gedateerd dat het toilet, dat was een play. Op de plaats.
Oh, ja.
Herenstraat 76, in het bochtje, bij de Magdalene Moonstraat.
Ja.
Dat waren huisjes die hadden opa en oma gekocht toen dat nieuw gebouwd werd.
Ja.
En opa en oma gingen naar een verzorgingstehuis. En omdat die tweeling het zo slecht hadden getroffen, doordat mijn ouders zo jong en hun ouders natuurlijk ook zo jong waren overleden, hebben opa en oma over de hart gespreken en gezegd, voor een symbolisch bedrag kunnen jullie de Herenstraat kopen.
Hm. Ja.
En toen is er door hun goed gespaard en ze hoefden bij mij ook geen kostgeld te betalen. Ja. Dus een van de onrechtvaardigheden, kan ik me nog wel eens over opwinden. Ik had eigenlijk kinderbijslag moeten krijgen.
Ja.
Voor mijn zusjes. En kreeg het ook niet voor mijn eigen kinderen. Want de wet, die gaf aan ondernemers, middenstanders...
Ja, dat is dat zo?
Geen, ja, ga maar na. Dan ja? Moet je nou eens nakijken.
Is dat nog steeds zo?
Nee.
Nee, dat was toen. Ja, ja.
En terwijl we het hard nodig hadden.
Ja,
want dus, wij moesten uit dat kleine winkeltje, moesten we 6 mondjes voeden.
Dat was toch een... Dat is gek. Dat is toch
nou, een, ga eens naar... Het is in de jaren 70 is dat veranderd.
Ja, ah, oké. Okay. Ja.
Ik ben geen bedelaar, maar ik had het moeten hebben.
Ja, tuurlijk.
Nou ja, in ieder geval, die tweeling die kregen dus de Herenstraat 76. En ze hoefden hier niks te betalen. Omdat ze ook om mijn kinderen paste. Dus dat ja, werd ja, met een mantel der liefde bedekt. En toen gingen ze werken bij de universiteit. En toen zei ik, hou nou dat geld. Als er verbouwd moet worden op de Herenstraat, dan hebben jullie geld. Wil je nou echt niet meer? Je zit dan wel leeg kopje te
doen. Nee hoor, ik heb nog steeds een beetje koffie. Ik heb nou, kleine tertjes.
Toen kon dat door een goede aannemer. Een keuken en een toilet in de Herenstraat 76. Dat is nu onlangs verkocht voor een aardig bedrag.
Ja, bizar. Ja, ja.
Ja, belachelijk. Maar mensen willen in de binnenstad wonen.
Ja.
En beschermd.
Ja, ja, ja. Hier staat een goede straat ook geworden.
Ja. Ja.
Nou ja, alles is wel terechtgekomen, maar ja, die jaren die wij hebben geworsteld, die zijn er echt wel geweest.
Ja, ja. En er was dus ook geen tijd voor andere activiteiten behalve werken.
Wat mijn man altijd heeft gedaan, daar hangt de koninklijke onderscheiding, dat is heel intens bezig te zijn met mensen in rolstoelen.
Oh, ja, ja.
Daar ging hij mee zwemmen.
Daar had u nog tijd voor, dus.
Maakte die tijd voor. Ten koste van mij af en toe.
Ja, ja.
Want dan ging hij om 5 uur de winkel uit. En dan mocht ik afsluiten. En,
ja.
Maar dan was de heilige plicht. De gehandicapten wachten niet.
Nee.
Doe jij maar dat laatste uur.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
En mijn man heeft met ze gezwommen. En ook in de Bloemert, ja, in Leiderdorp. Heeft hij de mensen laten komen uit de Katwijkse Zeehos. Dat was zo'n verzorgingshuis.
De Zeehospitium.
Ja. 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 En dat, er werden diverse mogelijkheden aangeboden aan gehandicapte mensen. Die konden koersbal doen. Die konden vanuit de rolstoel nog activiteiten ontplooien. En één daarvan was schieten. Dus er werd een geweer over hun schouder gelegd. Mensen zaten dan in de rolstoel. Mijn man stond daar dan achter. En dan zei de man meestal uit de rolstoel ietsje naar boven, ietsje opzij. En die keek dan in een kaart met een doel.
Ja.
Ja, want er werd niet op mensen geschoten, maar op kaarten. Dus dan zat die gehandicapte eigenlijk met zijn ogen te schieten. En mijn man die zat aan de trekker van het geweer. En dan schoten ze op een kaart.
Ja. Ja, ja, ja.
En dan wonnen ze zulke bekers.
Ja. Ja, ja. Wat was de winkel? Was die 6 dagen in de week open? Of was die
op laatst zijn wij maandag gaan inkopen in Frankrijk. Gingen we zondag hier weg. Gingen we maandagsmorgens om 4 uur waren we in Parijs.
Ja.
Om 4 uur 's nachts ging de markt open.
Ja, ja, ja.
Dan kochten we in wat we nodig hadden. Met de nodige stempels van dit is kosher handel.
Ja.
En dan moesten we 6-7 uur terugrijden.
Zo. Was dat elke?
Nee, het was om de 3 weken.
Ja, maar jullie waren wel maandags dicht.
En toen moesten we maandag dicht, want dat haalden we niet.
Ja.
En je kan niet op zondag daarin kopen, dus je moest maandagmorgen vroeg daarin kopen. Ja, ja, ja. En toen zijn we op maandag dicht gegaan voor de inkoop.
Ja. Ja.
En dan kwamen we terug, want toen hadden we ook nog geen koelwagen. Dus dan reden we 6 uur terug uit Parijs naar de Kruisstraat, gauw alles in de koeling zetten. En dan dinsdag, dan mocht ik een uitstalling maken van wat we mee hadden genomen.
Ja,
het zag er zo fantastisch uit.
Ja, ja, ja.
En ik zou geen adres weten in Nederland. Nee, er zijn lovende stukken over ons geschreven. Maar een beetje aan de late kant.
Ja?
Ja. En sommige dingen waren wij veel te vroeg.